Dit is Taylor's Era.
Annelotte Prins en ik, Sophie Rutte-Frans, vertellen je in deze podcast wekelijks alles wat je moet weten over de allergrootste popster van dit moment, Taylor Swift.
We bereiden je voor op de Eras Tour, bellen met Swifties voor live concertverslagen,
doorgronden de roddels en geruchten en proberen het fenomeen Taylor Swift beter te begrijpen. Maar we brengen natuurlijk vooral een ode aan onze favoriete popster.
Are you ready for it?
Luister nu naar Taylor's Era op Spotify en Podimo.
See you there.
Je hoort mensen wel eens zeggen dat het boek beter was dan de film, maar wij van Boeken FM streven naar om de podcast beter te laten zijn dan het boek.
Wij lezen de klassiekers die je nog niet gelezen hebt. We lezen de boeken die je heel graag wil lezen, maar waar je eigenlijk voor schaamt om in het publiek mee gezien te worden. We lezen de Libris-winnaars, we praten over de Nobelprijslaureaten. Allemaal zoals je een etentje hebt, dat je moeiteloos mee kan praten en dat het lijkt alsof je helemaal belezen bent.
Wij zijn Ellen, Joost en Charlotte van Boeken FM en je kunt ons luisteren in je favoriete podcast-app.
Dag honingbilletje, je luistert naar Damn Honey. De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Nidia.
En ik ben Marilotte.
En dit is aflevering 71.
En vandaag bij ons in de studio online alleskunner en digitaal visionair Monique van Loon. En ze is oprichter van twee mega websites. Of tenminste, het heette eerst niet girlscene.nl. Het is uitgegroeid tot girlscene.nl en julie.nl. En inmiddels is ze freelance schrijver op het gebied van culinaire zaken. En heeft ze een vaste column in Het Parool. Vorig jaar kwam haar boek Je bent jong en je krijgt wat uit over haar ervaring met baarmoederhalskanker. En over dat laatste gaan we zo meteen met haar praten. Welkom.
Dankjewel.
Hallo.
Wat een goede introductie.
Digitaal visionair.
Ja, visionair die je komt houden.
Voor in je LinkedIn.
Oh, dat is goed. Mm-hmm.
Ja. Marilotte,
ja?
Voor we verder gaan.
Ja.
Ging je nog de feminist in? En zo ja, hoe dan?
Ja, ik ging de feminist in. Ik ging met mijn vriendin Cato winkelen. Want ze wilde heel graag een zwierige zomerjurk. En nou gingen we passen in alle winkels. En mijn meid is ook bootylicious, dus de heupen zijn er. En alle jurken zaten te strak. En dat was best wel kut eigenlijk. Want dan pas je gewoon je maat, die in principe jouw maat zou moeten zijn, en dan pas je jurk niet. Niks zat leuk en ik zag er al helemaal treurig zijn. En ja hoor, toen we terugliepen naar huis, toen zei ze dus van ja, ik heb zin om te sporten en lekker fit te zijn. En nou ja, mogen ook best een paar kilootjes af, gewoon een beetje fit. En ik denk dat ze het zelf wel erg vond klinken als nou ja, dit alles heeft niks met dat jurkendebakel te maken van net. Ik heb gewoon zin om goed voor mezelf te zorgen. Maar ik weet zeker dat ze niet over de kilo's was begonnen en niet over strakker worden en fit te worden was begonnen als die fucking jurken gewoon hadden gepast. En nou ja, nou is Cato zeg maar vrij normaal. Zo noem je dat? Nee, ik wil het niet normaal noemen, maar vrij normaal gebouwd. Ik vind het heel raar dat ze die jurken niet past. En ik streng toespreken natuurlijk. Zo van nee, je bent prachtig en sporten prima. Maar de fashion industrie is kut. En die laat jou voelen alsof er iets mis met jou is. En dat is niet oké. Maar toen realiseerde ik me dus. Ik doe eigenlijk dus precies hetzelfde. Want ik stap mee die winkels in. Ik kijk al niet eens meer naar of ik kleren pas. Want ik ga er gewoon al vanuit eigenlijk dat ik ze niet pas. En dan kan ik wel zo langs de kleren zo een beetje swipen, ja, zeg maar. Maar dan denk ik al, ja, het zal wel. Ik pas dat niet, want ze gaan maar tot 11 XL en mijn kont is gewoon groter. En ik heb dat al helemaal genormaliseerd in mijn hoofd, dat ik nu eenmaal de meeste dingen niet pas. En in plaats van dat ik dan gewoon pist ben, word ik, of ik negeer het en ik normaliseer het, of ik word somber. En ik zit ook nog regelmatig met dat voornemen van, ik moet afvallen en dan komt alles goed. En ik ben hierover laatst weer flink wakker geschud door Lotte van Eijk. Want die had er een laatste post over gemaakt. Die ging winkelen met haar vriend Deen. En in een mega, mega, mega winkel past zij niks.
En dat de Zara, vindt zij, waar de XL altijd als een S valt?
Nee, dit was volgens mij een sportwinkel. Maar echt
5000
vierkante meter.
Ja, ik heb het gezien, die post. Ja.
En dat is ook zo, zeg maar, dat je dan dus krijgt van als je groter valt al dan XL. Voor mensen zoals Cato is het dus blijkbaar al moeilijk om jurk te vinden. En als je groter bent dan een XL, dan ga je sowieso niks vinden in een fucking winkel. En we normaliseren dat dan dus gewoon. Je denkt al, ach, ik pas hier toch niks. Ik kom hier, ik zoek mijn meid wel. Help mijn meid wel even die jurk uitzoeken. Toen had Deen ook gereageerd bij Lotte van... sorry, maar dit is echt niet oké. Ga je me nou vertellen dat je helemaal niks past in deze winkel? Dat is fucking niet oké. Dus toen dacht ik inderdaad, ja, we moeten hier... Ik moet hier ook gewoon weer bozer over worden. In plaats van dat ik dan zo zit van, ik pas niks en ik moet afvallen. En ik ben niet goed genoeg. Want ik viel gewoon toch weer voor dat idee van, je bent niet goed genoeg. Ja, ik was echt aan het nadenken over wat nou mijn minst feminist wil. Ik denk dat ik zit hier te zweten, joh.
Het is ook warm. Je hebt een vurig pleidooi afgestoken.
Ja, dat is waar. Nou, Nidia, laat mij even afkoelen. Wat is jouw minst feministische?
Ja, ik had afgelopen week 2 keer dat ik iets vertelde aan mijn vriend Daniel. En dat hij zei, nee, het is zo en zo. En dat ik zo was, oké, dan is het sowieso zo en zo. Dus dat klakkeloos aannam hoe hij mij verbeterde. En tot 2 keer toe bleek ik dus eigenlijk toch wel gelijk te hebben. Maar dan denk ik dus al heel snel, oh nee, Daniel zal het wel beter weten. En bij het ene ding ging het over voetbal. En bij het andere ding ging het over Loki, die nieuwe Marvel-serie. Dus dan zeg maar wat ik in mijn hoofd dan zie als mannenonderwerpen. En dat ik dan meteen denk, oh, hij zal dat dan wel beter weten. En dat vond ik best wel opvallend van mezelf. En dat doe ik sowieso denk ik wel vaak. Dus als mensen dan iets zeggen dat ik denk, oh, die zal het wel beter weten dan dat ik het weet.
Mensen dan of mannen?
Doe je het ook bij vrouwen?
Nou, ik denk ook wel dat ik het ook wel bij vrouwen doe, hoor. Maar waarom ik het specifiek dan in dit geval ook niet zo feministisch vond, was omdat ik het dan dus als mannenonderwerper zie. En het ging ook echt over, ik had dat echt bij allebei, wist ik het eigenlijk gewoon heel zeker dat ik het goed had. Maar
de mansplaining worked.
Ja, terwijl, nou ja, eigenlijk...
De internal mansplaining worked.
Ja, want het was eigenlijk dus zo, ik zei iets, dan zei Daniel, oh, maar het zit toch sowieso? En dan zei ik, nee, volgens mij niet. En dan ging hij het dus toch even opzoeken om voor zichzelf. En terwijl ik dus al lang dacht, oh, dan zal hij wel gelijk hebben. Nou ja.
En toen bleek het anders.
Bleek ik gewoon altijd gelijk te hebben.
Maar zei hij uiteindelijk nog iets van,
Want hij was dus helemaal niet zo van, ik weet dit, dus dit, ik zal wel gelijk hebben. Hij was juist van, oh, dan ga ik het even opzoeken wat het nou precies is.
En dat is wel positief.
Ja, dat is zeker zo. Monique.
Nou, dat was eigenlijk een onderwerp waar ik heel erg over na ben gaan denken de afgelopen weken. Want ik las een interview met E.L. James, de schrijver van de Fifty Shades serie. Wat nog steeds absurd al is dat ze de naam heeft aan moeten passen naar E.L. James. Zodat het wat mannelijker of een soort van genderneutraal zou klinken, net als J.K. Rowling. Wat ik al heel heftig vind.
Maar dit wist ik niet.
Ja, intens hè? Ik weet nog steeds of ze er nou zelf voor gekozen had op de uitgeverij, maar... Dikke kans voor het laatste. Maar die was een interview met haar over dat nieuwe Fifty Shades boek. En ik zag deze week de nieuwe Netflix-serie Sex Life. Wat niet echt Fifty Shades is, maar ook wel heel erg gaat over een vrouw die seksueel gedomineerd wordt. Of in ieder geval in bed gedomineerd wordt door mannen en daar heel opgewonden van raakt. En toen had ik ook een discussie met een vriendin erover van, is dat nou feministisch? Zodat we dat lezen of dat we dat überhaupt zelf willen in bed. Dat was wel een interessante discussie. En ik ging erover googlen dat het door veel mensen nog steeds wordt gezien als een soort van totale antifeminisme. Dit soort series en boeken. En toen bedacht ik me uiteindelijk, is het niet juist heel erg goed als je dat leuk vindt om te lezen of leuk vindt om te doen. En je hebt consent met je partner om dat en je wil gewoon graag gedomineerd worden in bed bijvoorbeeld. Dat juist heel goed is als het je eigen keus is.
Ja,
altijd
zeker.
Je eigen keus. Maar die hele discussie was best wel interessant. Dat zo'n Fifty Shades heel snel nu wordt weggezet als, oh, zo antifeministisch, kan zo niet. Het gaat weer over mannen die dat
domineren.
Doen.
Ja.
Terwijl, en dat vond ik gewoon, ik was benieuwd hoe jullie daar tegenaan keken.
Nou, sowieso zelf weten, dat is altijd ons ding.
Ja, en ik denk
weet
ook
natuurlijk
dat
niet, dat Sex Life, dat ken ik dus helemaal niet. Dus ik weet niet door wie is het geschreven. Welke
zit er
rol
achter,
neemt
hij
in? Wat is het verhaal? Wordt consent wel echt goed uitgelegd? Want ja, ik zit niet goed in de Fifty Shades scene. En ook niet goed in de BDSM scene. Maar ik begrijp wel eens dat dat niet goed overeenkomt met hoe het in werkelijkheid zou moeten gaan of zo qua consent. En,
nou,
en dat er gewoon heel veel
dus
mythes over zijn.
Nu in deze serie weer missen. Want...
Ja?
En dat soms in series wordt het nu heel veel gedaan. Wat ook heel goed is. Ook om een statement te maken.
Overdreven.
Oh ja, nou ja, dat denk ik beter, altijd beter dan niet. Ja. Maar dit is het is een andere vrouw. Want de hoofdrolspeler is echt een vrouw. En die weet wat ze wil. En die denkt terug aan de jongere jaren met een man. En die zoekt ze dan weer op. Zonder te spoilen. Maar nog steeds was het wel echt de man kiest en zij zegt, nee, ik wil niet. En dan, je wil dit wel. En dan gaat ze er toch mee door. Ja. En dus het was een soort anti-consent. Maar ze wilden het duidelijk. Zo bleek uit het verhaal wel heel erg. Dus ik ging er toch wel over nadenken. Van, moet dit nou nog gemaakt worden? Ja, het is vermakelijk. Moet het anders? En
Ik kwam er nog niet helemaal uit. Ik zit ook te denken aan die, wanneer was het nou? Dat was vorig jaar volgens mij. Toen ging ik die film bespreken op Netflix. Waar
Hoe
heette die film ook weer?
Wat in dat in Italië is het geloof ik.
Ja, in Italië opgenomen. En dan
nou, daar werd ik echt
misselijk van. Ja, en dat is dus, dat is ook zo van, zij wordt tegen haar wil vastgehouden. Maar toch een soort van de hele tijd uit rare dingen blijkt. Dan dat ze het wel wil. Terwijl je echt denkt, en het was heel naar. Wat je af kan vragen is inderdaad, hebben we dat narratief de hele tijd nog steeds nodig? Want volgens mij is daar gewoon te veel van.
Ja. En het zou voor het verhaal ook niet kloppend zijn als de woeste man waarvan zij wil dat hij haar overmeestert bij elke handeling vraagt, ben je hier ook okay mee? Terwijl dat zo zou het moeten zijn, maar zo gaat het in de praktijk natuurlijk niet. En maar het zou voor het verhaal inderdaad, voor het verhaal is, zij wil dan gedomineerd worden in bed. En wil niet dat hij zegt, is het oké, schatje?
Ja.
Maar het geeft meteen ook weer een heel verkeerd signaal. Dus ik zat er heel dubbel in.
Interessant. Ja. Maar ja, wat we ook bijvoorbeeld in Damn Horny, in ons seksuele bundel, wel, daar hebben we best wel veel verhalen over gedomineerd worden. Daar zitten veel fantasieën in van mensen die gedomineerd willen worden. Dus en ik zou ook zeker zeggen, als dat je fantasie is, fantaseer erop los. En als je het met je partner wil uitvoeren en iedereen geeft consent, doe het. Dus ik zou sowieso niet de fantasie willen veroordelen.
Nee.
Dat,
en het lezen erover ook niet. Want een soort van 50 Shades, lees je dat? Eerst was het een soort van rode oortjes en nu is het not done.
Ja.
Maar even een persoonlijke ontboezeming van mij. Dat nu ik een vriendin heb, vind ik die verhouding dus veel makkelijker in bed.
Ja, ik kan me er alles bij voorstellen.
Ja.
Omdat het allemaal open ligt?
Omdat het dan nooit voelt als, hoe zeg ik dit goed? Als dit is een man-vrouw verhouding zoals die ooit is bedacht door het patriarchaat. Zo weet ik veel. Dit,
een soort onderdanen. Ja. Of
dat, of dan moet het in de rest van je leven ook.
Het voelt denk ik als je als in een hetero relatie, of als je hetero seks hebt, voelt het gewoon alsof jij als vrouw een bepaalde rol hebt en de man heeft een bepaalde rol. En als jij, als het zou wisselen, zou dat raar voelen. Terwijl dat met twee vrouwen is dat niet zo.
En heb je die rol aangenomen omdat je dat gewend bent?
Precies.
Zelfs in 2021, of omdat je dat zelf gewoon echt heel geil vindt.
Ja.
En dat vind ik dus wel veel makkelijker met.
En dan kan je nog eens switchen, is ook minder raar.
Ja, precies. Dus dat kan ik iedereen aanraden.
Super bevrijdend.
Taking notes. Ja. Oké, tijd voor post.
Eerst een leuk bericht van Lisa. Die heeft naar de directie van haar school een mail gestuurd. Kleine trigger warning, het gaat over seksueel geweld. Beste. Onlangs toonde een onderzoek van Amnesty International aan dat 11% van de Nederlandse vrouwelijke studenten tijdens een studie het slachtoffer wordt van verkrachting. Dat is echt ontzettend veel, schrijft zij naar de directie. Ik denk dat de scholen een grote rol kunnen spelen in het voorkomen hiervan, of in ieder geval in het informeren van de studenten over de hulp die bestaat wanneer dit gebeurt. Dat vindt Iva Bikanić, hoofdcentrum seksueel geweld, ook. Ze heeft er bij universiteiten op aangedrongen om studenten aan het begin van het jaar het nummer van Centrum Seksueel Geweld te laten zien en de studenten te vragen het nummer in hun telefoon te zetten. Persoonlijk denk ik dat dit voor het Noorderpoort ook een goede actie zou zijn. Ik kan me niet herinneren dat dit nummer ooit aan mij is getoond. Ik denk dat dit een simpele manier is waarop Noorderpoort een grote impact kan maken. Ik weet zeker dat er meer nodig is om het percentage te verlagen, maar als dit één persoon helpt de juiste hulp te vinden, is het de moeite waard. Mijn bronnen staan hieronder. Vriendelijke groet, Lisa. Helemaal incompleet bronnen en tweets en dingetjes en zo doorgestuurd. En toen heeft ze antwoord gekregen. Dag Lisa, jij hebt vorige week onderstaande mail naar een aantal directeuren gestuurd binnen Noorderpoort. We hebben als college van bestuur in overleg met de directeuren besloten dat er op de studentenportal op wetten, weten en regelen bij de rubriek Veilige School een link komt naar de website van Centrum Seksueel Geweld. Zo kan iedereen zien waar en hoe er een melding gedaan kan worden. Dus, kortom, zij heeft verandering bewerkstelligd. Ja. Want eerst stond dat nummer nergens. En nu staat dat nummer ergens op de site. Dus go Lisa. Ja. Ze zegt er zelf nog iets over van, Ik wil nog iets terugsturen over dat het beter is als het ook naar studenten gemaild wordt. OID, maar weet nog niet zo goed wat. Dus het is nog niet tevreden.
Er is er nog over aan, ja. Het, aan het...
Ja, dat was het eerste wat ik dacht. Het leek een beetje weggemoffeld nu op de website.
Ja, dat is het. Dat
mensen moeten wel heel
wel.
Erg gaan zoeken, ja. Maar het is een begin.
Het is met een begin afzitten. En eerst stond het nergens. Dus het
ja, en je hebt zo'n directie toch ook gewoon weer heel even zo. Joehoe, dit is een thema.
Ja. Ja. En ik vind het
gelezen.
Want ik vind het dus ook leuk dat ze... Je hebt vorige week onderstaande mail naar een aantal directeuren gestuurd.
Heel goed.
Gewoon heel erg leuk.
Ja.
Om in te luisteren.
Ja.
Oké, okay, we hebben ook nog een vraag, een poststuk. En dat komt van Judith en het luidt als volgt. Hoe gaan jullie om met het concept ouder worden? Ik ben nu 26 en heb echt het idee dat het nu gedaan is met gewoon maar dingen doen. Ik heb het gevoel alsof ik nu een stabiele baan en woonplek moet vinden. Anders wordt het nooit wat. Ik ben al jaren bezig met het proberen loslaten van het cijfertje van leeftijd, maar merk dat het me toch moeilijk afgaat. Mijn vriendinnen van de middelbare school en studie zijn allemaal redelijk gesetteld. Beginnen huizen te kopen, hebben lange relaties, etc. Om het wat concreter te maken. Ik kom uit Friesland, maar woon er al een tijdje niet meer. Heb op veel andere plekken in Europa gewoond en heb dat altijd tof gevonden. Ik weet nu alleen wel dat ik dat waarschijnlijk niet mijn hele leven wil blijven doen. Momenteel woon ik al bijna 3 jaar in Brussel en ik blijf hier sowieso nog een jaar. Nu werk ik in de zomer in Zweden en ze hebben mij gevraagd of ik daar niet wil komen werken gedurende het jaar. Eigenlijk lijkt me dit echt wel vet om een jaar te doen, maar ik kan alleen maar denken, dan ben ik 28 als ik daar weer vandaan ga. Dat is oud. Ja, dus hoe gaan we om met het concept ouder worden? En hebben we misschien iets van advies rondom de Zweden situatie? Waren er dingen die bij jullie opkwamen toen je deze brief las, hoorde?
Over het concept ouder worden? Ik haat ouder worden. Ik vind het echt verschrikkelijk. Ik wil het niet. Ik wil dat alles voor altijd hetzelfde blijft. Dat is basically mijn hele leven.
Sowieso in alles wil je
in
dat.
In alles. Ik wil gewoon, als ik heel tevreden ben op een plek, in een situatie, op een tijdstip, zeg maar, wil ik eigenlijk gewoon dat het nooit meer overgaat. Ik had dat vroeger al. Dan zat ik me druk te maken over als je dan doodgaat en als je dan in de hemel komt, zeg maar, hoe je ouders er dan uitzien op dat moment. Want ik wil niet dat zij... Nou, ik had allemaal gedachtes van...
Wat?
Hoe
maak je
hoe
zin
gaat
af?
Het nou?
Wat wilde je dan niet? Dat je ouders...
ouder werd, zeg maar, dan dacht ik, oké, dan ga je dood, dan ja. Ben je volwassen, maar je ouders die gaan ook dood, die zijn dan ook volwassen, dus komen we dan met z'n allen als volwassenen in de hemel, dat vind ik helemaal
dat
niet leuk.
Dat weet jou niks, nee.
Ik wil gewoon de kind...
De verhouding moet nog steeds...
Ja, zoals het toen was, zeg
ja,
maar. Dus
okay.
Ik was vroeger al heel erg bezig met het concept ouder worden, ik wilde het niet, laat alles blijven zoals het is, en ik heb mezelf ook echt al, denk ik, vanaf mijn 21ste of 22ste al dat gevoel van de tijd glipt uit mijn vingers, het volwassen leven dringt zich aan me op, ik wilde het allemaal niet. Mijn vrienden gaan nu dingen doen. Ik wil eigenlijk niet dat ze die dingen doen. Ik wil dat ze gewoon voor eeuwig hier bij mij blijven.
In hun eentje.
Maar wat is bijna positief dat je dan dus heel blij bent met je huidige situatie. Want ja, als je in een vreselijke situatie zit, zou je denken, oké, kom maar door met de volgende jaar. Of van, kan niet wachten.
Ja, ja, nee, dat is
ik ben
waar.
Wel blij met de situatie.
Ja. Maar ook gewoon heel erg dat ik Ik hou gewoon niet van het onbekende dan of zo. Van die verandering. En als je iets kent, is het gewoon heel erg safe. Dus dat heb ik denk ik een beetje. Maar ik vind ouder worden de stomste uitvinding op aarde. En,
maar dan specifiek zeg maar dat ding van... Ze zegt, ik ben 26 en heb het idee dat het nu gedaan is met gewoon maar dingen doen.
Ik dus... denk wel dus dat iedereen nog steeds gewoon maar dingen aan het doen is.
En dat iedereen totdat hij sterft gewoon maar dingen doet.
Geen idee. Wat.
Ja. En dat stuk over Zweden vond ik, want dan zei ze, dan zit ik daar nog een jaar, soort van. Maar daar, in dat jaar ga je zo absurd veel leren en doen.
Ja, en meemaken.
Stappen maken, soort van.
Maar het is een beetje, stel je zou niet naar Zweden gaan. Dan ga je dus op zoek naar een vaste woonplek. Wat wilden ze doen? Een vaste woonplek?
Nou, haar vriendinnen.
Wat vrienden hebben.
Ja, ja. Die zijn redelijk gesetteld. En die beginnen dus huis te kopen. En die hebben een lange relatie en zo.
Over 3 jaar willen al die vrienden wat zij nu heeft.
Maar nou ja, dat
lijkt
me dus
ook.
Af. Want het is natuurlijk altijd heel makkelijk. Gras is altijd groener bij de buren, zeg maar. Het is heel makkelijk om te denken, oh, zij hebben een koophuis. En zij hebben een lange relatie. Maar daar tegenover staat ook, zij kunnen niet zomaar een jaartje naar Zweden.
Nee.
Of ze hebben een lange relatie. Wil niet per se zeggen dat je gelukkig bent, hè, lieve mensen. Je hebt ook mensen in een lange relatie die helemaal niet per se...
Net als met een groep waar iedereen een relatie heeft en dan één single. Willen alle relaties altijd horen van, hoe is het single leven?
De juice
single
deals.
Jeetje, wanneer ga ik nou een soort van committen? En
ja.
Dit,
ja.
Dus het wil helemaal niet zeggen dat dat de betere keuze is. Ik denk ook dat het wel goed is om jezelf af en toe af te vragen, is dat wat ik echt wil? Of is dat wat ik denk dat ik wil? Omdat je het bij vrienden ziet, omdat het misschien ook de situatie is waarin je bent opgegroeid. omdat het het ze leeft een nog lang en gelukkig verhaal is, wat ons altijd verteld wordt.
Mm-hmm.
Dus als je het hebt over oudere mensen, dan gaat het eigenlijk altijd over mensen in een gezinssituatie met kinderen bijvoorbeeld. Maar wil je echt die kinderen? Of ja. denk je van, dat is nou eenmaal hoe het gaat en dus wil ik dat.
En we hadden het er laatst over in die bonusaflevering, over of wij kinderen zouden willen. Mm-hmm. En dat we ons dus soms ook heel erg verplaatsen in dat idee van, oké, maar als je dan eens kinderen hebt, dan moet je dus ook bijvoorbeeld met ze spelen. Daar had jij het voorbeeld van.
Ja.
Vind je dat daadwerkelijk leuk?
Ja, precies.
En jouw antwoord, Nydia, was, ik denk het niet. Dus dan is het toch ook een
het
beetje
het was bonuscontent alleen voor de petje affers. Het is geheime informatie die je niet gratis weg moet geven. Nee.
Maar even een voorbeeld.
Maar ik weet niet, want misschien heeft zij wel heel overduidelijk een kinderwens.
Ja, dat
wel heel duidelijk een wens om een huis te kopen. Maar ik vind het dus altijd wel interessant om na te denken. Bijvoorbeeld vanuit je familie kan je toch ook soms een beetje gedrukt worden in die richting. Van, oh, wanneer gaan jullie dan een huis? En wanneer gaan jullie dan... Terwijl de vraag is niet open van zou je dat leuk vinden? Of is dat iets wat je ambieert?
Ik denk niet dat ze bang is voor ouder worden. Of dat men bang is voor ouder worden. In dit geval. Maar bang is voor, doe ik wat volgens anderen de bedoeling is? Doe ik wat mijn vrienden, pad wat zij kiezen?
Ja.
Loop ik achter? Ik maak nu hele grote aanhalingstekens.
Mm.
Als ik nu naar Zweden ga, want dan heb ik een jaar, het lijkt bijna alsof ze bedoeld verpest en dan nog niet
verspeeld
gedacht aan
zo.
Mijn toekomst. Maar dit is je toekomst.
Ja.
Dus, het is alleen nu. Soort. Ik denk dat mensen zeggen die bang zijn om ouder te worden. Ik weet niet of dat voor jou geldt. Van, wat is de echte angst erachter? Dat is om...
Ja, ongetwijfeld. Maar ook de echte angst achter het ouder worden.
Het gaat niet om dat getal.
Het gaat ook niet om wat je bereikt hebt. Het gaat niet...
Doe ik wat de bedoeling is?
Existentiële levensangst, denk ik. Ja. Bij mij in ieder geval.
Ja.
Maar,
je doet wat de bedoeling is voor jezelf of wat anderen van je verwachten.
Ja.
Ik denk dat ze daar, als ze bedenkt wat ze gewoon zelf heel graag wil nu. En ook wel een beetje over een jaar. En dan...
Want het klinkt dus alsof ze in haar hoofd heeft van, oké, maar op het moment dat ik dus... Dat het moment dat ze dan dus voor die vaste woonplek gaat en gaat settelen in Nederland, dat dan haar toekomst inderdaad pas begint.
Begint of zo, ja.
Ja. En dat is natuurlijk helemaal niet aan de
hand. En boy, gaat ze spijt krijgen van de dingen die ze dan soort van... dat denk ik. Soort van als je gaat wachten totdat het zo van, dan klopt het plaatje.
Ja.
Het is natuurlijk ook, stel je bent 26 en je hebt het leven uitgespeeld.
Dat is zo vroeg.
It's pretty boring.
Maar wat is uitgespeeld?
Nee, maar in jouw hoofd dan, zeg maar. Dus met je huis kopen.
Duidelijk. Maar dat bedoel ik.
Van,
en dan
we hebben nu alle boxes
van, en dan.
Ja. Maar ze zei...
26, oh mijn god.
Zo jong.
Nou ja, dat ook nog. Dat
voelt mij helemaal
de ogen
als ik dit zeg. Ik ben 32. Maar
Wij zijn vlak bij elkaar jaren. Want jij wordt dit jaar ook 33.
Zeker.
Ja, ik
ben
in november, jij ook.
Ja.
Ik dacht tijdens het lezen van het boek ook van... Oh ja,
wist meteen. Ja,
heel grappig. Heel leuk. Maar ze stuurde trouwens nog wel een aanvulling, want ik vroeg van, hey, mogen we het gebruiken? En toen zei ze ook dat het er ook wel gaat, dat staat dus helemaal niet daarboven, over het elke keer opnieuw moeten settelen. En dan bijvoorbeeld ook om kleine dingen zoals een huisarts vinden of een wat nou als je een therapeut zoekt, hoe pak je dat dan aan? Dus er zitten ook
dat
nog allerlei praktische dingen achter.
Het blijft een beetje zo'n los leven op verschillende plekken.
En ze wil uiteindelijk wel ook echt terug naar Nederland, heimweefamilie, dat soort dingen, zegt ze. Dus het is misschien ook,
Het lijkt me ook pittig, soort van elke keer... Soort van opnieuw beginnen. En
dit is mijn nachtmerrie eigenlijk.
Maar
de hele tijd verandering.
Je leert er heel veel van.
Ja.
Ja.
En wat ik ook wel denk. Ik heb nooit in het buitenland gewoond. Maar ik heb wel bijvoorbeeld een keer een jaar in een commissie gezeten. En dat is dan echt zo dat jaar dat ik in die commissie zat. Zeg maar, en ik kan me heel goed voorstellen dat het. Oh, dat jaar in Zweden. Toen we dit deden en dat deden. Terwijl een andere random zomer. Die onthoud je misschien helemaal niet. Dus het is ook wel echt heel bijzonder, denk ik. Om één zo'n jaar.
Ja,
ze zit natuurlijk ook al nu in Brussel, maar zou ik denken.
Dan zie je het dus als allemaal losse leventjes. En dan soort van het eindleven of zo, of het laatste leven... is dan het leven waarin je gaat settelen in Nederland. En dan telt dat niet mee of zo. Terwijl Zweden heel erg meetelt.
Ja.
En
dit
Brussel telt ook heel erg mee. Want je moet dus leren om het echt te zien als dit is je leven. Het zijn niet allemaal...
Afgebakende periodes.
Nee.
En dan moet je toch ook het sterfbed er even bij halen. Hè? Van
sterfbed,
wat zou ik nou willen als ik doodga? Wat voor leven wil ik dan gehad hebben? Wat wil ik meegemaakt hebben? Want ik kan soms een beetje zo, dat het me echt zo overvalt van, oh god, op een gegeven moment ga ik dood. Maar dan daarna kan ik dan ook alweer heel snel denken van, oké, maar dat betekent dus ook dat ik dus nu er iets van moet maken waar ik me fijn bij voel. En dat is voor iedereen heel anders. Dus dat kan inderdaad een koophuis en kinderen zijn, maar het kan ook op de bank liggen als dat is wat je wil. Zeg maar, wat wil je? Wat?
Ja.
Het is ook heel moeilijk om dat te voelen, denk ik. Als je, ik bedoel, 26 is niet 16, maar het is ook zeker geen 60. Soort van, nee. Zo'n tussenleeftijd.
Sowieso een lastige leeftijd.
En want wat wil je nou echt? En dat wordt zo gekleurd, denk ik, door de mensen om je heen. En zeker als je dan van die vervelende schoonmoeders hebt of zo, die dan gaan vragen, nou, wanneer komt de kleine? Dat lijkt me, ik heb dat zelf gelukkig nooit gehad, maar het lijkt me heel lastig, omdat het zo vertroebelt.
Ja,
wat je
ja,
zelf ook al je wou. En zeker als je in een soort bubbel zit, misschien eerder in een dorp, of waar iedereen in het dorp blijft wonen, waar die is opgegroeid en trouwt met je middelbare schoolliefde. Dat je dan in zo'n bubbel zit, dat je denkt, maar wat wou ik ook alweer?
Nou, sowieso, als je dus in zo'n bubbel zit en je weet het niet zo goed wat je nou zelf wil. Het is ook wel interessant om eens om je heen te kijken van welke mensen zijn er nog meer in mijn leven. Of misschien niet in mijn leven, maar net een stapje verder. Bekende mensen of zo, die dus een ander pad kiezen. Dus mensen die niet bijvoorbeeld niet moeder zijn. Of mensen die dus op veel latere leeftijd pas. Want je kan gewoon googlen op mensen die pas na hun 40ste, 50ste hun soort van...
Oh, maar die heb je
debuut
zo
hadden in de kunst of in de muziek. Oh, die
hun eerste zo inspirerend. Ja. Ik las van de week over Vera Wang, die bruidsjurkontwerper. Mm-hmm. Die de eerste jurk überhaupt pas op de 40ste ontwierp.
Precies.
En dan zei ik 40, alsof het een heel vies woord was. Maar dat is alle tijd.
Maar we zitten
een
lieve soort,
schat, 26. Soort van, yeah.
Precies, maar je hebt toch zo'n soort denkbeeld van... Oh, je moet voor je 30ste... Kijk, jij bent er natuurlijk trouwens het ultieme voorbeeld van. Zo echt dat je zo scheidsagrijdig wordt.
Als je digitaal visionair.
Even lezen wat Monique op de 14e in elkaar.
Hallo, ik voel me ook al echt altijd 60.
Maar die mensen, je moet je niet vergelijken met wat andere mensen doen of waar ze staan of wat ze.
Maar wat ik dus inderdaad wel heel erg prettig vind, ik heb een paar wat oudere mensen in mijn leven die ik echt maar heel sporadisch spreek, maar die dus hun leven helemaal anders, die echt gewoon dikke vette scheid hebben.
Maakten, ja.
En waar ik me altijd toch een beetje aan optrek van, als ik 43 ben of als ik 65 ben, dit kan dus ook.
Ja.
Je kunt dan je eigen zaak beginnen of je kunt dan toch je huwelijk van je afschudden waar je niet gelukkig was en een relatie beginnen met iemand 10 jaar jonger en helemaal opnieuw beginnen en verliefd en weet ik wat. En dat kan gewoon allemaal. Het is niet zo dat omdat je 30 of 35 of zeg maar een bepaalde leeftijd hebt waarbij je alles together zou moeten hebben.
Ja, dat
en, en als dat dan niet
lukt. De gates dichtvallen.
Ja,
zo nee.
Ja, precies.
Ik hoop echt dat ik mezelf blijf uitvinden.
Ja.
En bedoel, mijn vader is hertrouwd toen hij 61, 60 was of zo. Echt een volledig nieuwe liefde gevonden. En dat is, je hebt inderdaad dat soort rolmodellen nodig. Dat je denkt, zie je, het kan altijd.
Kan
je kan nog astronaut worden. Je kan nog soort van, ja, misschien is dat uiteindelijk het...
De wereld ligt aan je voeten.
Precies, misschien is dat uiteindelijk de tip, soort van zoek mensen waarvan je denkt, die zijn badass, zo zou ik willen zijn.
En ik had ook wel, toen ik zelf nog niet 30 was, dat ik dan van iedereen boven de 30 hoorde. Ja, maar weet je wel, 33, dat zijn mijn leukste jaren of zo. Of meer, dan ben je een soort van optimum... in niet meer onzeker zijn, maar wel goed weten wat je wil of zo. Of dat vonden die mensen dan. En dat kon ik me dan niet voorstellen. En nu denk ik zelf, nu 33, misschien wel een punt. Dus het is meer...
Dat is wel ook zo. Als je kijkt naar mijn 26-jarige ik en mijn nu ik, heb ik heel veel stappen gemaakt en durf ik weer andere dingen en doe ik maar gewoon ook dingen.
En ik wil niet zeggen dat het voor iedereen geldt, maar het is meer... Ik denk wel, voor mij bijvoorbeeld voelde het op mijn 26, 27, 28. Ik vond dat wel echt mijn topjaren. maar dan...
Maar door wat er gebeurde, niet door...
Ja, omdat ik ook gewoon helemaal mijn tweede puberteit alles...
In de club en
dat soort dingen. Maar het is ook... ik kon me toen niet voorstellen dat het leven zeg maar beter zou worden nog boven mijn 30ste. Omdat ik daar zo'n doembeeld bij had ook. En nu ben ik 33 en er is niks aan de hand. Dat is wel.
Nee, maar je kan het ook zelf, wordt.
En misschien heb je nu het schrikbeeld van 50 ook weer. Terwijl als je dan 50 bent, dan denk je, het was ook wel leuk toen ik inderdaad nog alle ledematen in de club vooral kon bewegen. Ja. Maar nu zijn er ook wel weer een soort van...
Andere dingen weer.
Maar en daarom is het dus zo fijn om ook die gesprekken met die wat meer oudere mensen dan jij te hebben.
Ja.
Die dan echt ook scheid hebben.
Wij zijn die oudere mensen voor haar.
Ja, dus wel graag het oudere mensen.
Oma's aan de top.
Oma's aan de top. sponsortijd.
En ook dit keer sponsoren wij zelf onszelf. Dus we zetten de seksverhalenbundel Damn Horny die wij samenstelden weer even in het zonnetje.
In Damn Horny vind je allerhande geile verhalen geschreven door onder andere Maud Wiemeijer, Babs Gons, Nanoa Struik, Lionstorm, Morsta Feili, Kaat Bolle en... wij zelf.
De mensen die het boek al lazen, die sturen ons de leukste berichtjes. En Marilotteke, ik begreep dat jij er weer eentje voor wilde lezen.
Klopt. Het begint zo. Hey, hey.
Nou, dat belooft wat.
Ik heb gisteren jullie boek gekocht. Damn Horny. Ik struggle best wel met mijn seksualiteit. Ik vermoed bijvoorbeeld dat ik vaginisme heb. Ik heb nog nooit seks gehad die niet pijn deed en seksspeeltjes of tampons komen bij mij niet naar binnen. Om eerlijk te zijn heb ik dat ook niet nodig om klaar te komen. Ik kan gewoon wat spieren aanspannen en dan lukt het vrij snel. Maar hierdoor vind ik het wel eng om seks te hebben met andere mensen. Als ik mezelf niet kan vingeren, hoe moet ik dat dan bij iemand anders doen? En met een man wordt het al helemaal lastig, want een piemel komt er bij mij niet in. Of, dus haakjes, betekent het feit dat ik dat een naar idee vind gewoon dat ik lesbisch ben en niet bi? Uit angst teleur te stellen bij mijn potentiële toekomstige bedpartners forceerde ik mezelf soms te oefenen. Nooit had ik succes. Maar nu las ik het eerste hoofdstuk uit jullie boek, waarin de hoofdpersoon ook onzeker was in bed. Door dit verhaal begon ik na te denken. Waarom maak ik me eigenlijk zo druk om het seksueel plezieren van een niet bestaand persoon in mijn leven? Kan ik me niet beter bezighouden met hoe dit fictieve persoon mij ooit zou gaan kunnen plezieren? Na deze realisatie kan ik met trots vertellen dat het voor het eerst in mijn leven is gelukt om een tampon in te brengen. Het is een klein begin, maar ik ben super blij en ik wilde dit graag met jullie delen.
Wat?
Wow.
Nou, moest bijna een traantje laten wel, ja. Hoor. Zo'n fijn en mooi bericht.
Ja. Je kunt Damn Horny kopen bij je lokale boekhandel of online. Bijvoorbeeld via Libris.nl.
Gewoon, we maken er gewoon weer een reclametje van. Met emotioneel mooi bericht. Zetten we gewoon in om die keiharde knaken binnen te slepen. Wel leuk, ergens komende tijd. Ik geloof rond 8 juli, als het allemaal goed gaat. Dan verschijnt hij ook als luisterboek. Dus hou Storytel in de gaten.
Ja. We moeten het even hebben over baarmoederhalskanker. Mensen van boven de 30 met een baarmoeder zijn er vast bekend mee. Het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je ontvangt dan elke 5 jaar een oproep om een uitstrijkje te laten maken. Helaas geeft lang niet iedereen gehoor aan die oproep. Maar 6 op de 10 mensen die zo'n brief krijgt, laten het onderzoek daadwerkelijk doen. Of doen een zelftest thuis.
Vandaag praten we met Monique, die zelf baarmoederhalskanker had, over deze ziekte en over de impact die het had op je leven, op je relatie, op je vrienden, op je alles eigenlijk.
Ja.
Want je schreef er een boek over. Je bent jong en je krijgt wat. Laten we beginnen even bij dat boek. Waarom dacht je van mijn verhaal moet een boek worden?
Nou, dat is eigenlijk heel gek om te vertellen. Dat was eigenlijk helemaal niet mijn idee om een boek te schrijven. Ik schreef een artikel destijds voor de Glamour over dat ik ziek was geweest. Waar ik ook voor was gevraagd toen. En ik dacht, nou, hier hou ik het bij en ik heb mijn verhaal verteld. En ik hoop dat ik hier een hoop vrouwen mee ga bereiken. En dat het onderwerp wat meer in de picture komt. En toen belde er een uitgeverij. En die zei, wij denken dat hier meer in zit dan 6 pagina's in de Glamour. En zou je dit willen doen? En ik heb eerst heel hard neergeschreeuwd. En want ik, ook omdat ik dat artikel had geschreven, dacht ik, ja...
Wat ga ik nog meer schrijven?
Je 288 pagina's van mij. Mm-hmm.
Maar je had ook echt het gevoel, het is verteld nu.
Ja.
Ja.
Ja. En toen werd een vriendin van mij, kreeg dezelfde klachten als die ik destijds had. Dus ik had heel veel onregelmatige bloedingen, wat steeds erger en erger en erger was. Vaginale bloedingen. Waardoor ik uiteindelijk bij de huisarts ben aangeklopt. En een vriendin van mij, die kreeg dezelfde klachten. En die twijfelde ook eigenlijk al de hele tijd van wat moet ik doen? Terwijl ik had toen alles al achter de rug.
Mm-hmm.
En toen vroeg ik haar ook, wat heb je gedaan met die uitstrijkjes, oproep, de bevolkingsonderzoek? En toen zei ze, nou, ik ben al 36, maar ik
heb nog nooit
beide keren het in een laag geduwd.
Mm-hmm.
En toen dacht ik, wauw, dit is echt een intelligent en weldenkend persoon die veel met haar lichaam bezig is en die kan er niks kwalijk nemen, maar... als zij al eigenlijk heel weinig over dit onderwerp weet, niet weet wanneer je met klachten naar de huisarts moet gaan, die oproep negeert. Oeh, wat zijn er dan nog zoveel vrouwen die al helemaal soort van al denken, oh god, nou, ik ga nooit naar de arts, ga zal wel. En toen dacht ik, het maakt niet zo uit of ik zin heb om dit boek te schrijven. Iemand moet dit boek schrijven en that'll be me.
Ja. En je vertelde net over die bloedingen, dus daar is bij jou het mee begonnen.
Ja.
was jij wel dan iemand die meteen naar de huisarts ging?
Nee, ook ik heb achteraf te lang, dat weet je dus nooit helaas, maar wel echt wel eventjes gewacht. En dat is ook het lastige aan mensen met een baarmoeder en die ongesteld worden elke maand. Je bent zo gewend aan bloed.
Ja.
En ik zeg wel eens als een man bloed zou hebben in zijn boxershort.
Ja,
die rent naar de huisarts. En een soort van, wij wachten ermee. En we denken, dat hoort erbij. En dan, als het dan 4 keer in de week is, zeg maar, terwijl je net ongesteld bent geweest. Nou, dan zal ik wel eens wat doen. En het erge is, huisartsen staan er soms ook zo in.
Mm-hmm.
Bij mij werd ook heel snel gezegd van, je bent gewoon onregelmatig, ongesteld. Stop anders met de pil. Want ik zat nog aan de pil. Je hebt daarvoor het spiraaltje gehad. Misschien is je lichaam gewoon in de war. Kijk het maar even aan, stop maar 3 maanden met de pil. Nou, dus dat duurde maar en dat duurde maar. En uiteindelijk, ik dacht helemaal niet aan baarmoeder als kanker. Ik dacht vooral, ik heb geen zin om de hele tijd van onderen te bloeden.
Ja.
Een soort van seks is onhandig. Als je gaat zwemmen, dan weet je het niet. Het was net te weinig om dan echt een tampon voor in te doen.
Al je onderbroeken kan je weggooien.
Ja, ik had gewoon op een gegeven moment dat ik alleen maar, daar opent mijn boek ook mee, maar dat ik zo'n la heb speciaal met onderbroeken voor die dagen. Maar ja, die dagen werden gewoon bijna permanent.
Ja.
Gewoon al je mooie La Perla slipjes.
Moet ik dan denken aan een soort helder bloed? Of is het wel echt, was het wel een beetje zoals ongesteld weefsel?
Bij mij was het wel echt als ongesteldheid bloed. Maar het was ook, wat vaak ook wel een symptoom is, dat had ik wat minder, is gewoon hele afwijkende afscheiding. Gewoon een gekke structuur heeft of gekke kleur. Dat is ook wel echt een ding om mee aan de bel te trekken.
En begon het dan met, zeg maar, dat je dan tussen ongesteld zijn door af en toe een paar dagen bloeden?
Ja.
En dan hield het weer op?
Ja, het was echt als een spotting, noemen ze dat dan. Ja. En daarom is het ook zo moeilijk om het te herkennen. En daarom is zo'n uitstrijkje ook zo goed om te doen. Want,
jij was nog geen 30, toch?
Nee, ik was inderdaad 28. En dat zei mijn huisarts ook letterlijk. Je bent 28, dus baarmoeder als kanker zal het wel niet zijn.
Ja.
Ik weet inmiddels helaas wat me zo emotioneert. Ik krijg heel veel berichten van meiden en jonge vrouwen. Die zeggen allemaal onder de 30 of net 30. Of allemaal zeg maar voordat je die oproep thuis krijgt. Bleken van alles aan de hand, zijn baarmoeders verwijderd, zijn chemotherapieën, bestralingen toegepast. Wij zijn in Nederland ook super laat met 30.
Ja, het lijkt erg arbitrair.
25 of zo, of ik heb wel gehoord dat het...
In Duitsland is het volgens mij 21 of 25. België, Luxemburg is ook allemaal jonger. Engeland is jonger. Er was zelfs een volger van mij op Instagram die in Korea woonde, Zuid-Korea, en die zei, hier is het gewoon vanaf dat je seksueel actief wordt, ga je elk jaar naar een gynaecoloog.
Ja. Ik dacht Amerika ook, gynaecoloog elk jaar. Gewoon,
ja, maar in Amerika heeft ook iedereen een gyn.
Ja, dat idee heb ik ook, ja.
En die heb je hier alleen als er wat mis is.
Ja.
Of als je,
als je begeleiding hebt in je zwangerschap of zo.
Precies, of in de overgang komt. Je hebt hier niet zoals een huisarts een gynaecoloog. En dat, ik vind dat heel maf. Ik vind dat pas maf, zeg maar, sinds bij mij van alles aan de hand.
Ja, tuurlijk. Daarvoor ben je daar niet van.
En huisartsen zijn natuurlijk ook een soort van gatekeepers. En dat is natuurlijk ook heel vaak niks aan de hand. En inderdaad, gemiddeld komt het voor de 30 minder voor. Maar het komt voor.
Ja.
En het is wat ik denk. Ik vind het moeilijk om hard te maken. Want dat wordt ook meteen zo'n politiek ding. Maar het is pure geldkwestie.
Hmm.
En zorgkosten dekken.
Ja.
Wel uiteindelijk zijn de zorgkosten een heel stuk hoger als je het
helemaal in moet. Ja. Maar je gaat naar de huisarts. Die huisarts die zegt, stop met de pil. Wanneer komt dan het moment dat er wel actie wordt ondernomen?
Nou, eigenlijk alleen toen ik het echt doorop hamerde.
Jij bent echt
en
op je
ik heb hem echt
gestaan.
Gedwongen een uitstrijkje. Eerst krijg je nog een SOA-test. Dat je denkt, ik weet echt zeker dat dat niet is. Maar laat maar. Test
maar dan.
Hoor. Nou, het was allemaal prima. Uitstrijkje. En toen, bleek het niet goed te zijn. En toen gynaecoloog biopt. En toen bleek het helemaal niet goed te zijn.
Maar wat ik in jouw boek las, was dat het jouw uitstrijkje niks liet zien in eerste instantie.
Klopt. Dit vind ik altijd heel moeilijk om te vertellen. Omdat ik ben in alles eerlijk. Het hele boek, er staat niks gelogen in. Soms denk ik mensen dat ik dingen heb aangedikt of zo. Absoluut niet waar. Maar het lastige is, ik was inderdaad 1 op de miljoen. Of wat het dan ook is, waarbij het uitstrijkje niks liet zien. Dus gewoon er goed uitzag.
Maar die kans is dus heel
super klein. Maar het lastige is, ik vind het, als ik dat vertel, denken
dan
veel vrouwen, laat het uitstrijken, maar het klopt toch niet, want bij Monique klopt het ook niet.
Ja,
dat is het niet zo.
Dit vind ik
het
altijd
was wel dat jij heel veel pijn had tijdens je uit, toch buitenproportioneel veel pijn.
Dat is uiteindelijk ook waarbij de huisarts zei, oké, dan verwijs ik je wel door.
Ja.
Want het deed zo, ik zat echt tegen het plafond.
Ja.
En dat kan ik gelukkig ook aan al deze luisteraars mededelen. Dat is niet de bedoeling.
Nee.
Als het pijn doet, dan is er waarschijnlijk echt iets aan de hand. Of het vaginisme waar we het net over hadden, dat kan natuurlijk ook. Mm-hmm. Maar een uitstrijkje doet geen pijn. Het is misschien eventjes ongemakkelijk. 3 seconden, misschien 10. Maar het doet nooit pijn. Het moet geen pijn. Het
zou geen pijn moeten doen. Nee.
Klopt.
Dat biop, dat was echt een... daar moest je wel echt een roesje en zo voor, toch? Dat is niet heel even...
Nee, dat biops hebben ze... Dat, ik val echt van toevalligheden hang ik aan elkaar. Of in ieder geval toen. Dat ik ben naar de gynaecoloog doorverwezen. En toen gingen ze een soort nog inwendig onderzoekje doen. En toen was het letterlijk... Het staat ook in het boek. Ik kan er zelf inmiddels wel om lachen. Dat ze met een soort van stokje in mij aan het poeren waren. En dat de assistent zei... er zit toevallig net weefsel aan. Oh, dan hebben we meteen een biopt. En daar is uitgebleken... toen noemden ze het nog onrustige cellen.
Ja.
En toen heb ik eerst een soort kleinere operatie gehad.
Oh, dat bedoelde ik. Maar dat heet dus niet een biopt. Dat heet dan een...
Dit was een...
kleine operatie.
Een conisatie. Er zijn zeg maar meerdere dingen die ze je kunnen aanraden.
Maar want een biopt zou in een ander geval, zeg maar... als het niet toevallig aan het stokje blijft hangen... zou het dus
moet
gepland
ze
worden. En dat, of,
soms
of,
kunnen ze het onder lokale verovering doen... dat gebeurt meestal.
Ja.
Heel soms. Ja, want je haalt echt weefsel weg. Dus dat moet je normaal snijden. Geen idee hoe dat bij mij is bleef hangen. Maar dat
Was
allemaal niet helemaal goed. Ja, bij mij was ook
alles ging anders.
Ja, en het was ook dat iemand vroeg een keertje van... hoe was dat de acceptatie dat ze zeggen je hebt kanker? Maar dat was bij mij in zoveel stapjes. Ik bedoel, uiteindelijk ben ik gebeld. Het is niet goed.
Ja.
Kom langs.
Ja.
En dan krijg je een soort van... de big one. Maar dat was bij mij allemaal in delen. Want daarna volgde er een colposcopie. Daar gaat ze met een soort van microscoop, noem je het, in je foef. Om te onderzoeken. En daar bleek dan weer uit onrustige cellen. Nou, de biopt zei dat ook. Maar onrustige cellen kan nog van alles zijn.
Ja, want dat kan ook een soort echt een voorstadium zijn.
Ja,
en
dan, zo werd het toen ook gebracht. En dan heb je verschillende opties. Eentje daarvan is zo'n lease excisie. Toevallig heeft iemand die heel dichtbij mij staat, die ook net gehad. Van iedereen om me heen maakt het soms hetzelfde door. Hmm. Maar dat is een redelijk kleine ingreep die of onder een roesje of onder verdoving plaats kan vinden. Dat haalt heel vaak gewoon die onrustige cellen weg. Dus daarom is zo'n uitstrijkje ook zo goed. Want er is nog zoveel aan te doen voordat überhaupt het woord kanker hoeft te vallen.
Hmm.
En dan zijn er nog wat kleine dingetjes die je kan doen of die men kan doen. En uiteindelijk is het... van de heftigste optie, maar ook die valt nog wel redelijk mee, is een conisatie. En die heb ik toen gehad. Dan, dat is echt onder narcose. Dat is echt een deel van je baarmoederhals weg. En dat zou dan afdoende moeten zijn. Maar dat deel wat ze dan weghalen, daar moet je ook wel even van herstellen. Echt van een paar weken ben je dan een beetje uit de running.
Bij dan ben je ook heel veel aan het bloeden, toch?
Ja, en bij mij was dat dus, duurde dat herstel ook veel langer. Wat later logisch bleek, want dan zat dus nog gewoon een tumor.
Mm-hmm.
Waar ze dan net ook aan hebben gezeten. Dus dat vind je lichaam ook niet zo leuk. Maar dat weefsel wat ze toen hebben weggehaald bij die conisatie, dat wordt dan ook weer onderzocht. En daar bleek gewoon, dat was geen voorstadium meer. Dat was
dus in principe... Want het idee is dat bij die iconisatie.
Ja.
Dat ze dat weefsel onderzoeken en dat dan de snijranden, als die schoon zijn, dat ze dan denken, oké, we hebben hier de hele tumor, die hebben we hier zo uitgehaald en nu hoeft er niks meer te gebeuren. En bij jou was dat niet schoon.
Ja.
Dus het was groter.
De magische term in kankerland. Zijn de snijranden schoon.
Ja.
Want inderdaad, dan weet je dat je gewoon voldoende hebt weggehaald. Dan was dat tumortje, als het dan dat al was. Dat vind ik zelf ook het moeilijk, ik ben natuurlijk geen arts. Dan is dat helemaal weggehaald. En dan alles wat er nog zit, is schoon. En dan ben je good to go. En dan krijg je elk jaar nog een check. Hou je vinger aan de pols en dan is het goed. En bij mij was het dus inderdaad niet het geval.
Jij kreeg het telefoontje.
Toen kwam het telefoontje, het is niet goed. Mm. Dat was trouwens de werktitel voor het boek.
Ja.
Maar dat was wel heel dooms. Doomsday. En dat was vreselijk.
Ja. En het is natuurlijk ook nog, natuurlijk ook nog, ik weet niet hoe je erin staat, omdat het over je baarmoeder gaat, heeft dat specifiek nog gevoelens of omdat het over iets gaat, het staat natuurlijk in verband met een kinderwens.
Ja.
Het staat misschien voor jou in verband met vrouwelijkheid. Dat is natuurlijk voor iedereen anders. Maar...
Ja. Nou, ik had het dus zelf, zowel dat ik daar mijn vrouwelijkheid aan ophing als mijn kinderwens, had ik allebei niet.
Okay.
Heb ik allebei niet. Maar de mensen om mij heen wel. Hmm. En dan komen waar we het eigenlijk net voor over hadden. Ja, van wat de mensen om je heen soort van verwachten.
Gaan leggen.
Ja, ik had best wel een aantal mensen om mij heen die dan zeiden. Maar die wisten van mij van ik had gewoon geen actieve kinderwens. Je bent 28, het kan nogal veranderen. Misschien bij een volgende partner wel of als je ouder wordt. Maar ik had toen heel sterk nooit gehad. Nee. Ziet niet gebeuren, maar ja, zeg nooit nooit. Maar de mensen om mij heen, of in ieder geval een aantal ervan, die soort van. Misschien omdat er zoiets heftigs en zoiets ingrijpends gebeurt. Want inderdaad, de diagnose kwam, die hele baarmoeder moet verwijderd. Je zal nooit zelf kinderen baren. Door de mensen om mij heen ook. Omdat het is ook zoiets heftigs. Het is een orgaan, wordt eruit gehaald. Voorplantingsorgaan. Alle vrouwen van, ja. Dat mensen dus om mij heen heel erg zijn van, maar. Ik had zelfs een vriendin die zei, kun je niet nu heel snel zwanger worden?
Oh, wow.
Oh.
Ja. Dat soort dingen. Dat is echt, ja, en ik snap het ook. En het is vanuit een goed hart. En mensen denken natuurlijk over het algemeen soort instinctief, dit zou ik doen. Of ik zou nu. Mm. Of mensen zeiden eitjes invriezen. Dat soort dingen. Uiteindelijk mijn eierstokken en eileiders zijn blijven zitten. Wat best wel maf is. Dus ik maak elke maand heel braaf eitjes aan. Maar ze gaan nergens heen. Mm. Maar inderdaad, de mensen om me heen die hadden dat wel. Of inderdaad vrouwelijkheid. Of dadelijk. Of mensen zeggen van, word je daar nu dan mannelijker van? Maak je dan meer testosterone aan? Ik wist ook al die dingen niet.
Nee, er is heel weinig over geval. Bekend.
Ja. Nee, als je eierstok je eileiders blijven zitten, blijft hormonaal eigenlijk alles hetzelfde. Ja, dus alleen, ja.
Maar en wat, zeg maar, hoe reageer je daar dan op? Want dat lijkt me dus zo, jij hebt het allemaal niet. Dat wordt allemaal op je geprojecteerd. Kon je daar wel wat over zeggen? Of dacht je een soort van, mijn kinderwens, mijn vrouwelijkheid?
Nou, ik heb er echt wel over nagedacht. Want dit is het moment van om erover na te denken. En, en daarna ook meteen weer, nee, dit is helemaal niet het moment. Want ik wil gewoon heel snel beter worden.
Ja.
Ik wil blijven leven boven alles. Dat is dan je enige focus. Dat wordt een soort oerdrift of zo van, maakt niet uit. Maar je denkt er uiteraard wel over na.
Ja.
Ik dacht ook van, nou, wat ik uiteindelijk het nog steeds heel lastig vind, is dat het is voor mij besloten dat ik mijn kinderen zal baren. Ja. Nou, het is van niet door iemand natuurlijk, maar zo van, dat is gebeurd. Ik had liever gewild dat ik een baarmoeder had en dat ik zelf gewoon er niks mee had gedaan.
Ja die keuze is je ontnomen.
Ja, en dat heb ik altijd wel moeilijk gevonden. Dat slijt wel. Maar ik was vooral echt in een soort overlevingsmodus. En de mensen die mijn boek hebben gelezen kunnen dat misschien wel beamen. Dat ik ben in een soort modus gegaan die ik nog nooit van iemand anders had gehoord. Maar nu in hindsight blijkt dat veel mensen dit wel doen. In een soort stoer grapjes maken. Heel laconiek. Heel erg ach joh. Haha.
Ja.
Wat absurd is. Maar ook weer heel erg niet. Soort van, ik hoor het nu zo vaak van mensen die iets hebben meegenomen.
Ja.
Ja, maar ik deed het wel echt in een hele extreme vorm.
Ja. En waren er wel momenten dat je er wel over sprak? Of dat je wel de diepte erover inging met vrienden of familie?
Ik zou nu ja willen zeggen, maar dat was niet.
Was niet.
Zelfs met de mensen die het meest dicht bij mij staan. En dat heb ik overigens echt zelf gedaan hoor. Het is niet dat mensen het niet geprobeerd hebben. Maar ik heb best een tijd gedacht, waarom reageert er nou niemand met...
Hè, wat kut. En
een soort van
voor je zorgen.
Mensen die in tranen uitbarsten. Ja, ja. Ik bedoel, dat is wel eens gebeurd natuurlijk. En mijn vader of dat soort dingen. Maar op de een of andere manier, de reactie op mijn ziek zijn was niet standaard. En dat heb ik heel lang heel stom gevonden. Totdat ik me besefte tijdens het schrijven van dit boek overigens. Dat kwam door hoe ik deed.
Ja.
Dat soort mensen dat reageren op wat
humor.
Jij ze geeft.
Ja.
En als ik al binnenkom met... Joehoe!
Ja.
Dat klinkt nu overdreven, maar zo deed ik het.
Ja
dat met van... wat mij toch eens is overkomen... en met een drankje in mijn hand... een soort van een anekdote staan te vertellen... alsof ik een eindejaarsconferentie hield.
Een goed verhaal op feesten en partijen. Terwijl je er nog meer in zit.
Dat is, je zegt precies goed. Het was een goed verhaal voor feesten en partijen. Maar inderdaad gewoon... Ik was nog niet eens behandeld.
Nee.
Nog niet eens geopereerd. En toen maakte ik er al een soort van... haha, alsof het 10 jaar later is. En mensen... reageren zoals, ja, dan gewoon heel logisch.
Je gaat een beetje spiegelen. Dus als iemand zo, dan ga je zelf ook...
Zal wel, ja.
Maar je zal niet gaan lachen misschien, maar je zal wel... Nee. Van, je slaat je er wel doorheen, meid, hè, door.
En wat ik heb gemerkt is, als je daar dus mee bent begonnen... tegen de tijd dat je er zelf klaar voor bent... om wel gewoon een normaal gesprek te hebben... en je emoties te uiten...
Dan is iedereen er voorbij.
Is iedereen er of voorbij, inderdaad. Omdat ze al zo van een heleboel tijd met je hebben meegemaakt. Of... omdat je gewoon eenmaal in een soort dynamiek bent geraakt.
Ja.
En dan is het, kan ik je vertellen, echt ontzettend moeilijk om nog terug te gaan naar... Wil je er gewoon even voor me zijn en me vasthouden 3 uur lang?
Ja, ja.
En zullen we het niet grappig maken?
En, ja. Was er iets, had er iets kunnen, had iemand iets kunnen zeggen of doen waardoor je daardoorheen had kunnen breken? Of is dit gewoon jouw proces geweest?
Goeie vraag. Ik denk dat het... Het was heel moeilijk om te zeggen achteraf. Maar ja, ik denk als het nu...
Stel, een vriendin die zou dit nu bij jou doen.
Dan zou, en die zou zich gedragen hoe ik mij toen gedroeg. Dan hoop ik dat ik tegen diegene zeg... Hey, het is oké. Okay. Zo van, zullen we gewoon even de toeters aan bellen? Een soort van...
Ja.
Als je dit nu nodig hebt, dan ben ik er voor je. En dan gaan we dat doen. Maar zo van, je kunt weet ook dat. Gewoon weet dat. Ja. En, of misschien gewoon... Maar dat heeft wel een hoop... Zeg maar, vergt een hoop moed. Gewoon tegen iemand zeggen... Waarom doe je nou zo?
Oh ja.
Waarom ben je nou? Waarom maak je er nou een grap van? Waarom maak je er een anekdote van? Maar dat is best wel moeilijk om tegen iemand tuurlijk. Te zeggen die ziek is en die blijkbaar die vorm heeft gekozen om God knows why. Maar dat zou misschien wel helpen. Maar dat ik weet niet of het bij mij was aangekomen hoor. Misschien had ik dan gedacht doei ja, en dan die persoon weggeduwd of zo. Ja. Weet ik niet.
Want ik zat ook. Als ik je boek zo lees, je gaat zeg maar van het ene ziekenhuismoment naar het andere ziekenhuismoment. En je zit met allemaal vragen. En zeker als er dan zo'n gesprek is, gaat natuurlijk de helft langs je heen. Want hoe is het überhaupt om in zo'n medische malle molen dan terecht te komen? Kan je ergens heen met je vragen? Want, en dan nu ook met die grote gevoelens bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Je hebt dan zelf niet eens door dat je dat doet, dat kopingsmechanisme. En ergens heb ik zoiets van, zou je daar niet een soort begeleiding in moeten krijgen?
Ja, die psychische begeleiding heb ik nooit aangeboden gekregen.
Nee.
En dat had ik destijds echt moeten krijgen, maar ook zelf moeten doen. Ik heb het te laat gedaan.
Ja, of je voelt, je weet niet dat het nodig is.
Precies, maar denk ik ook, bedoel, zeker... Alle type kankers zijn verschrikkelijk. Maar zeker als een soort kinderwens in het geding komt. Maar dat was bij mij ook van... Oh, je hoeft niet met een fertiliteitsexpert te praten... want je hebt geen kinderwens.
Ja, toch? Ja
oké. Okay, maar ik durf mijn bekanten er wel met iemand over hebben. Maar dat is misschien niet een arts in een witte jas.
En nog steeds wordt jou die keuze ontnomen. Dat is exact. Dus iets waarover je zou kunnen praten.
Ja, dat ik dat zou ik absoluut mee willen geven. Maar ook zeker om iemand mee te nemen in een gesprek. En om... Dat heb ik echt geleerd van het hele traject. En inderdaad, die hele malle molen. Je moet echt alles zelf vragen.
Ja.
Er wordt een hoop uitgelegd vanuit een soort protocol. Maar dat is echt 10% of zo. En niet omdat ze niet welwillend zijn, maar gewoon het tijdstekort, denk
van
ik.
Hoe het gaat.
En dat gaat alleen maar over het lichamelijk. Ik bedoel, het hele mentale komt dan nog niet eens aan bod. Maar zelfs ook het lichamelijke, dat ik op een gegeven moment vroeg... Maar had ik nou HPV? Soort van.
Oh, hallo.
Weet ik eigenlijk helemaal niet. Of ik heb dan inderdaad geen kinderwens, maar verandert er lichamelijk iets als je dat orgaan er verder uit.
Ja, bijvoorbeeld kom je in de overgang.
Precies, ja. Nou, dat is uiteindelijk gelukkig niet het geval bij mij, want dat is dus alleen als je eierstok en je eileiders worden verwijderd. Of een van de twee, geloof ik. Dus die mazzel had ik dan. Maar dat heb ik volgens mij ook in mijn boek beschreven. En dan heb ik nog een beetje kuis gehouden. Nou, dat kon eeuwen doorschrijven. Maar ik had ook heel veel vragen waarvan je denkt, oeh, dat durf ik echt nooit te stellen.
Ja.
Er was bijvoorbeeld, in deze podcast kan ik dat wel zeggen, na de operatie schrijven ze een periode lang geen gemeenschap voor, of geen seks. Voor
penetratie.
En dan hebben we het over penetratie.
Nou, dit was dus de vraag.
Ja.
In al die folders, en ik heb ze ook van alle andere ziekenhuizen opgezocht, staat dan 6 weken geen seks. Maar seks kan op een heleboel manieren.
Ja,
en ik was destijds met een man. Maar dan kan er ook nog van alles. En ik op een gegeven moment heb aan mijn arts gevraagd, gaat het om iets erin of erop?
Ja.
En toen zei ze... Die vraag heb ik nog nooit gehad.
Nee. Oh, dit is echt...
En dit was niet de arts waar ik nu uiteindelijk bij zit. Maar in een soort tussenfase. Want na die konisatie was het ook 6 weken de boel dichtgooien beneden. En die zei toen, ik heb deze vraag nog nooit gehad. En toen zei ik, nou, want ik ben eigenlijk best wel benieuwd of het nog werkt. En of ik nog een orgasme kan krijgen. En of het nog lekker is. En toen zei ze, het is eigenlijk heel goed om... Dat proberen op te wekken, want het is ook goed voor de doorbloeding en voor je mentale herstel.
Nou,
en
ik dacht, ik vind
heb
het echt
ik nou
schandalig.
In 2019 dit soort van opengebroken is voor het eerst. Dat vond ik echt heel heftig. En dat ik ook op een gegeven moment zei, en kan anaal dan wel?
Ja.
Ja.
En dat zei ze, ja, nou, ja.
Ook nog nooit gehad.
Ja, die vond ze dan wel lastig, geloof ik. Omdat het dan zo van...
Dan misschien nog ergens tegenaan.
Oh, ja, ja, ja.
Inwendig.
Ja. Ja.
En toen zei ze, maar als je het heel schoon houdt en je houdt het aan de buitenkant, ga lekker los, meid.
Nou.
En I did. Want vandaar. Ik was echt... Ik kwam met die narcose en... Nou, okay, niet het eerste wat ik dacht. Maar zo van...
She was ready.
Maar een paar dagen later dacht ik... Ik wil zo graag weten of het wel werkt.
Ja.
En helemaal gechoqueerd.
Maar dat jullie ook meteen zeggen... Penetratie toch? En ja. dat soort... Dat was de clue.
Ja.
Heftig, hè?
Hoe kan zoiets? Maar ook het is een fucking zorg.
Ja, maar ook omdat ook bijna niemand... Iedereen is zo bezig met levens redden... Dat mentale onwijs vergeten wordt. Ja. Wel, uiteindelijk is dat ook levens redden natuurlijk.
Ja, ik mag hopen dat ze naar aanleiding van deze vraag... toch een stukje hebben toegevoegd van... Nou. We hebben het hier over penetratie seks.
En mag het volgens nog uit 1998 komen. Maar heftig, hè?
Ja.
Dus dat is, ja, en kom ik terug op mijn punt... Je moet mondig genoeg zijn of worden. Ja.
Maar daar schrok ik dus wel van toen ik mijn boek las. Want
ik ook.
Ik ben iemand die daarin heel veel geluk heeft gehad. En eigenlijk nog nooit echt een traject of iets in het ziekenhuis. Dus ik ga ervan uit. Van nou, als je daar komt al helemaal met iets ernstigs. Nou, dan komen ze je alles vertellen en alles rustig. Dat is gewoon helemaal niet waar.
Nou, veel gaat ook wel echt goed.
Ja, tuurlijk.
Klink ik echt.
Tuurlijk, soort maar van. Ik schrok er wel van hoe
ja, hoe je eraan moet trekken.
Je moet er echt aan trekken. En het is met afspraken. En je moet opnieuw steeds je verhaal doen. En ik ben in één ziekenhuis begonnen. En toen naar het tweede. En uiteindelijk het derde Anthony van Leeuwenhoek terechtkomen. Waar ik echt, ja, voor zover je blij kan zijn met een kankerziekenhuis. Zeer blij mee.
Ja.
Ook vooral omdat je in het ziekenhuis waar je uiteindelijk zeg maar, de grote behandeling krijgt. Ook al je na check-ups hebt en jarenlang.
Bekende mensen
dan dus, is het fijn als je met je arts een goede band hebt.
Ja.
En ik word nu best wel vaak gevraagd door vrouwen. Wie is jouw arts? En kan ik daar ook bij?
Ja. Het is ook niet dat ik trouwens met wat ik net zei wil zeggen van artsen zijn kut of zo hoor. Maar
nee,
meer gewoon,
maar ik snap je.
Het zijn
het
ook
is,
gewoon zorg en geen geld en geen tijd.
Systeem.
En, ja, precies. En daar
is de artsen,
ik gewoon van.
Ja, is ook
terwijl
zo.
Eigenlijk is het ook wel weer ergens, nou ja, logisch. Als je
ja,
er iets langer over
een protocol
nadenkt.
En het gaat gewoon zo snel mogelijk iemands leven redden.
Another...
En dan sneuvelt er een hoop.
Ja.
Ja. Maar dat, ja, en dat is uiteindelijk misschien ook wel een goede tip is voor elke aandoening die zeg maar, iets heftiger is dan je been breken of zo.
Mm-hmm.
Is als je gewoon echt geen goed gevoel hebt bij je arts. Vraag een second opinion aan.
Ja, ja, ja.
Je kan switchen. Of het moet zo zeldzaam zijn dat er maar één specialist is.
Ja.
Maar als ik niet uiteindelijk ben doorverwezen naar de arts in het Anthony waar ik nu zit. Was ik gebleven bij de arts waar ik een heel slecht gevoel bij had. Die ook in het boek... niet zo heel best vanaf komen, maar gelukkig jammer in beeld zijn gebracht, zou ik zeggen. Dat ik weet niet of ik had durven aangeven van, ik heb geen goed gevoel bij jullie. Ik denk dat ik daarbij was gebleven en dan had ik daar nu nog steeds al mijn check-ups bij gehad.
Ja,
ja, dus dan is het echt, want als je er zo, nou ja, jouw verhaal is gewoon maar weer een yet another voorbeeld van, je bent de enige die verantwoordelijkheid kan nemen voor je leven. Dus beter stap je over die drempels heen en zeg je als je iets niet chill vindt. En vraag je door, ook al voel je je te veel. Want jij bent echt de enige die dat gaat doen.
Ja. En zelfs de mensen om je heen die er heel erg voor je willen zijn, zullen dat nooit zeggen. Die zullen alleen zeggen, oh, deze persoon lijkt niet adequaat genoeg om je beter te maken. Maar jij weet alleen zelf wat voor gevoel je bij iemand krijgt.
Ja.
En je hoeft niet altijd meteen te switchen. Je kan ook een gesprek aangaan van, hey, ik vind dat je heel erg betuttelend praat. Of ik had één arts die de hele tijd alles ging tekenen. Die dokter Picasso in het boek heeft.
Ja.
Die de hele tijd baarmoedertjes en eiers, rammelende eiers. Of nee, niet rammelend.
Waarschijnlijk ook uit een soort ongemak, toch? Of niet?
Ik denk dat dan ooit... Nou, ik krijg ook van veel artsen of mensen in de zorg die mijn boek hebben gelezen reacties. En toen zei iemand, oh mijn god, dat doe ik ook. Dat heb ik geleerd op de studie. Ik had echt gewoon...
Een soort van, nu ga ik het even inzichtelijk maken. Voor
het is niet inzichtelijk. Nee. Soort van, ik had dus toen die dokter Picasso ging mijn overlevingspercentages in wolkjes op een A4 zetten die voor hem leesbaar waren. En dan draaide die af en toe het vel om. En dat ging over... Hoe groot de kans is dat ik dood ging.
Ja.
En ik bedoel, als je wil laten zien hoe een baarmoeder eruit ziet. Ik zou zeggen, pak een boek erbij. Is altijd beter dan die krabbel van jou. Maar, maar dan snap ik hem nog. Maar overlevingspercentages in wolkjes zetten is, vind ik, nooit oké.
Okay. Nee.
Want het is zo pijnlijk duidelijk. En zo achterloos van zo'n persoon.
Ja.
Ik bedoel, bij wijze van blijft de pen halverwege hangen, de 70% of zo. Je moet, nee. Dus ja.
Maar je hebt ook wel reacties, of je bij een patiëntenvereniging, of nee, ik heb iets gelezen over dat artsen of zo met jouw verhaal aan de slag zijn. Ja. Of dat ze gesprekken met jou aan zijn gegaan. Of...
Klopt. En ik dat is door corona uiteindelijk niet doorgegaan. Maar een heel groot symposium voor gynaecologen.
Oh,
dus
ja,
ik denk dat dat binnenkort nog wel een keer doorgaat om daar te komen spreken.
Hmm.
Omdat de artsen komen ook niet zo heel vaak... Dat is heel gek om te zeggen, want artsen komen de hele tijd in aanraking met patiënten. Maar niet op deze manier.
Precies.
En ik had dit verhaal natuurlijk ook nooit zo aan een arts verteld. Het staat in een boek en ik geef het dan. Er is zo'n medisch vakblad. Een heel groot blad, wat schijnbaar zo van het medisch vakblad
contact.
Is. Medisch contact is het inderdaad. Kwam even
hij weet haar
naam.
Dingen.
Heel goed. Ja. Daar stond een recensie, zoals van een stukje over mijn boek in. En dat was de zin, die is me heel erg bijgebleven. En ik was zo verguld met dat stukje. Dat die persoon zei, oncologen, zeg maar kankerartsen, zeggen wel eens tegen elkaar, je zou eigenlijk een keer zelf kanker moeten krijgen om te weten wat je patiënten doormaken. Maar goed, dat wens je natuurlijk niemand toe. En dan is dit boek zo
van een next best thing.
En eigenlijk dan nog beter, want soort van dat. En dat vond ik zo'n rake zin, dat ik dacht, ja, want... Het lijkt me ook heel lastig als arts.
Ja.
En soms neem je er misschien ook gewoon afstand van. Want anders zit je de hele tijd te janken bij elk slecht nieuwsgesprek. Maar inderdaad. Ja,
Moet wel van patiënten gevraagd worden. Wat heb je nodig? Of iets in die richting. Want er moet, soms heb je gewoon... Je hebt die begeleiding gewoon nodig, denk ik. Als je niet weet waar je... Nou ja.
Maar die zin die jij nou uitspreekt. Een soort Oprah aha moment.
Ja.
Waarom is dat
nodig?
Niet de zin?
Is nooit gevraagd, ja.
Daarom is dat niet gewoon de zin. Misschien niet in een gesprek 1 of 2.
Nee, maar gewoon later. Als het allemaal een beetje heeft kunnen bezinken. Dat er dan een gesprek is voor een patiënt. Waar de enige vraag is, wat heb je nodig?
Ja.
En dat vandaar.
Ja, je zegt hem zo en ik denk, of inderdaad dat je gewoon... je hebt het slecht nieuwsgesprek gehad. En dan de keer erop van, je hebt nu alle info. Heb je alle info? Stel maar vraag hoe gek ook.
Ja, het is een vragenrondje. En
wat
je hebt een half uur en het is helemaal voor jou.
Ja.
Ja.
Nou, en zeker ook het hele seksgedeelte. Het zou zo fijn zijn als ze al een soort van... even een voorzetje doen van een gekke vraag. Zodat je daarna alles durft te vragen.
Ja.
Zeg gewoon, er was hier laatst iemand met de vraag... zou anale seks wel mogen als penetratie niet kan? En toen zei ik dit. Heb jij ook een vraag in die trant?
Precies.
Zo, het paved the way.
En zeker, van alles, niks is te gek, alles kan je zeggen.
Ja, want het is niet kanker aan je armen waarvan je denkt... Oké, ik durf echt wel te vragen of ik mijn pink ook nog mag bewegen. Dat is natuurlijk gewoon een soort taboe. Dat zou
het ook nog
wat zijn, maar...
Ja.
Precies, en ik praat heel makkelijk over seks. En zeker ook door dit boek... maar ik merk bij heel veel vrouwen die deze ziekte krijgen... dat ze er alleen maar moeilijker over kunnen praten. Mm. En dan ook inderdaad daarna niet meer willen... of niet meer met een partner erover praten. En dat maakt me gewoon heel verdrietig. Maar
Want jij kreeg een relatie toen je je diagnose al had gekregen? Zeg ik
ik had net die eerste operatie gehad.
Ja.
Ja. Ik was denk ik toen 1,5 jaar single of zo. Wel, ik was een beetje aan het daten... en toen was er een collega die, waar ik eigenlijk op kantoor altijd heel erg mee botste. En maar nooit heel erg privé gesproken had. Die stuurde zo'n ontzettend lief, of dat was in de telefoon, zo ontzettend lief was die. Toen ik vertelde wat er met mij aan de hand was. En die zei, ik ga vanaf nu elke dag bij je inchecken. En die ging op vakantie een aantal weken. En ik zat thuis in te herstellen, zeg maar die 6 weken. En dat deed hij. En toen bloeide er wat op. En toen uiteindelijk bleek dat het niet goed zat. En dat ik nog meer behandelingen nodig had. Dan ben je verliefd.
Ja,
ja.
Dat staat uitgebreid in het boek. En inmiddels zijn we uit elkaar. Ook alweer ruim 1,5 jaar. Maar het staat uitgebreid in het boek. Want dat was zo. Die periode was zo.
Dan ga je echt van... je maakt stappen die je normaal met een andere partner misschien veel langzamer...
Na 5 jaar of zo zou doen.
Ja. Ja,
nou ben ik zelf altijd wel heel snel. En ik vraag ook altijd meteen al heel snel dingen. En ik ben nooit... als ik een relatie heb, is het meteen hop. Niet meteen samen en alles, maar gewoon... Wel gewoon, ik ben nooit zo heel afwachtend of heel lang aan het daten of zo. Maar dit was hardcore. Ja, dit was ook vooral door die hele kinderwens. Want je gaat met iemand daten. Hij was toen... Ik denk 32, wat ook voor mannen natuurlijk wel een leeftijd is. Dat je denkt, we gaan heen. Ik bedoel, je hebt iets langere tijd om over na te denken. Maar zien ook vrienden om zich heen. Kinderen krijgen. En ik zei, dit gaat hem bij mij, wist ik op een gegeven moment. Gaat hem dat niet worden. In ieder geval niet dat ik ze zelf baar. Daar moet je wel over praten.
Ja.
En dat, ja, dat is
en dan zit je op
leukste...
D3 of zo. Ja. Van, hoi,
aan de bitterballen en de wijn.
Ja, precies.
Gooi hem er even in. Ja. En, maar ik zei vooral, ik heb vooral aan het begin heel duidelijk gemaakt. Maar dat past ook weer bij die hele stoere houding die ik toen had. Van, dit is je moment om weg te gaan. En ik geef je permissie om nu weg te lopen. Want nu zijn we nog niet zo aan elkaar gehangen. We hebben elkaar ouders nog niet ontmoet. Het is inderdaad D3 of zo. Ik zou het snappen als je niet bij me blijft, want it's gonna be a hell of a ride. En ik weet niet of ik er nog ben straks. Ik weet niet hoe ik er nog ben. Misschien kom ik back in de overgang. Ja, je weet het niet. Misschien ga ik worden kaal, moet ik een chemo. Dit is het moment om weg te gaan. En toen, dat was echt in het ziekenhuis dat we dat gesprek hadden. En toen zei hij, I'm not going anywhere. Dus ja,
ook de gevoelens allemaal.
Ja.
Ja, en ook heel moeilijk voor hem. En uiteindelijk, we zijn nu niet meer samen. En dat komt niet daardoor. Maar ja, hoe zou ik dat zeggen? En het eind van het boek merk je dat ook al wel een beetje. Dat onze levens wat meer uit elkaar gaan groeien. Want ik ben dan inmiddels officieel beter. Maar mentaal absoluut niet beter. Mijn hele leven vanaf mijn 14 inderdaad heel veel gewerkt. En dacht, ik wilde opeens alles anders gaan inrichten. Wat ook niet zo gek is als je gewoon iets heel heftigs hebt doorgemaakt. Zoals kanker. En hij ging gewoon... Door zoals hij ging, wat logisch is. Ja. Want waarom zou hij opeens zijn hele leven moeten overdenken? En die denkt ook niet opeens, zal ik emigreren? Zal ik stoppen met werken? Zal ik... En ik had opeens allerlei grote levensvragen. Doordat ik ziek was geweest. Maar ik denk ook dat dat voor het eerst in mijn leven sinds mijn 14e was. Dat ik stil stond.
Ja, ja.
Dat me gedwongen.
Ja, het dus was gewoon nooit tijd geweest natuurlijk. Met het ene project naar het ander.
Ja, ik altijd gewerkt, altijd... Ja, die websites gerund en teams gehad. En vroeg naar Amsterdam verhuisd. En meteen zelfs, al een huis gekocht. En...
Maar zelfs tijdens het medische traject ging je nog steeds door.
Ja, ja.
Ik heb... bent ook niet gestopt omdat je ziek werd.
Nee.
Je bent daarna gestopt.
Ja, ik ben denk 5 dagen niet aan het werk geweest in het jaar dat ik ziek was. En dat waren de dagen dat ik onderlag koos in het ziekenhuis lag. Of nog met een morfinepomp in mijn rug. Wat absurd is. Maar toen heel goed werkte voor mij. En waar ik ook geen spijt van heb. Mensen zeiden, zou je terugdraaien? Nee, ja, op dat moment werkte dat. Zou ik het aanraden? Nee. Maar inderdaad, daarna ben ik... Culi was sowieso al wel... ik deed het toen al bijna 7 jaar. Dat was altijd wel een beetje een moment dat ik... Na 5 jaar ga ik altijd een beetje denken... En dan heb ik nog eventjes tijd nodig om het afscheid vorm te geven. En dan op een gegeven moment ga ik weg. Bij Girls Scene was het 8 jaar, geloof ik.
Een dagje na je operatie. Oké, nou nu hebben we het gehad. Nu is het klaar.
Als in de kanker is echt weg?
Dat. Maar ook zeg maar het mentaal. Zo van nu heb ik nu
het kanker op die manier. Rond.
Ik hoopte dat. Ik denk dat ik er op dat moment me begon te realiseren dat het mentale herstel pas startte als het lichamelijke herstel soort van was ingezet. Dat zeggen veel artsen ook wel en psychologen ook wel, dat het heel moeilijk is om dat tegelijk te doen, omdat je lichaam is gewoon echt letterlijk eerst lichamelijk overleven en daarna zien we wel, dat schijnt een soort van voorgeprogrammeerd te zijn. Het is heel moeilijk om tegelijk te doen. Terwijl het natuurlijk gebeurt er iets qua herstel, maar dat echt een plekje geven gebeurt daarna pas en dat had ik heel erg. En ik best wel een hele heftige medicijnen gezeten. Oxycodon, wat nu ook wel wereldwijd best wel een hele grote heftige verslaving. Het is gewoon verslavender dan heroïne. Ik vond het ontzettend moeilijk om eraf te komen.
Maar dat is voor je lichamelijke klachten, toch?
Ja, het is een soort vorm van morfine die je zeg maar, mee naar huis krijgt in tabletjes. En dat heb ik in het boek wel beschreven. Achteraf gezien is het een van de weinige dingen waar ik spijt van heb hoe ik het heb opgeschreven. Want het was het denk ik nog veel heftiger dan ik het heb beschreven.
Een beetje gesugarcoat.
Ja, ik weet niet waarom. Misschien ook omdat ik nu alweer een paar jaar verder ben. En verder ga nadenken. En denk, ik heb het niet rooskleurig opgeschreven. Het staat in het boek echt wel zoals het was. Ik was gewoon mezelf moedwillig aan het verdoven. Wilde er niet mee stoppen. Was sowieso in die periode heel erg soort aan het inhalen. En het feesten en het uitgaan. Maar nu ik nog verder kijk. En ook weer meer mensen heb gesproken. Ook die ook aan oxycodon hebben gezeten. En zo, dat was echt een verslaving. Mm. Het was dan maar 3 maanden of zo. Maar...
En daarna was je, hoe noem je dat, je recept afgelopen en toen kreeg je het ook niet meer.
Ja, en ik weet ook nog, dat durf ik nu, dat is iets waar ik me echt voor schaamde. En dat staat niet in het boek, maar dat kan ik nu vol, niet zonder schaamte zeggen. Maar ik heb echt gewoon een soort van gebedeld. Oh, bij mijn arts. En gezegd, soort, ja. Ik heb nooit gefaked van ik heb het nodig. Maar echt zo van, maar is er een optie dat... Ik vind het nu ook heel moeilijk om toe te geven, want het voelt heel zwak. Maar dan denk ik, ja, het komt door het spul wat ze me hebben gegeven.
Ja. Ja,
en omdat je niet echt in een good place bent. Nee, maar het voelt toch van, je moet toch kunnen stoppen als de pilletjes op zijn.
Maar werd je daar een beetje op voorbereid? Nee. Want dit is een verslaaf ook niet.
Nee. En nu, er was vorig jaar een heel groot artikel in het NRC over dit soort van oxycodon-epidemie, of noemen ze het dan? Ja, dat het tegenwoordig al aan tieners wordt gegeven na een wortelkanaalbehandeling bij de tandarts. En echt, het is echt heftig.
Ja.
Dus, maar om waarom ik hierop kwam is omdat het mentale stuk, ook denk ik door al die verdoving die ik toen had.
Van allemaal uitgesteld wordt.
Ja, echt uitgesteld werd. Ja. Ja. En daarna opeens een soort van een enorme klap was. Terwijl mijn vrienden en mijn familie eigenlijk allemaal een soort van de vlag uithingen. Ja. Niks is beter. En ik dacht alleen maar, ik wil het hier even over hebben. En ik wil heel veel huilen. En ik wil er heel erg mee zitten. En ik wil stoppen met mijn werk. Wat al, ja, dat stond al op de planning. Maar toen een soort stroomversnelling kwam. En iedereen om me heen was van, maar
je bent toch, je bent er weer.
Je bent al een jaar lang aan het grappen en het lachen. En dan nu? Ja. Dan klinkt het heel bot. Want niet alsof de mensen om me heen nou zo bot waren. Maar helemaal niet. Maar ja, dat was ook heel gek. En toen heb ik echt anderhalf jaar niet heel best.
En heb je met iemand gepraat? Of,
Uiteindelijk heb ik wel zelf iemand gezocht. Ja.
En daar, dat heeft je er ook uitgehaald? Of hoe gaat het nu?
Ja, nu gaat het heel goed. Ja. Ja, nee, nu gaat het echt heel goed. Maar je kan praten met wie je wil en wie je zelf bedenkt of wie op je af wordt gestuurd. Maar uiteindelijk moet je het wel gewoon eens echt zelf doen. En er kan absoluut iemand bij helpen. Maar je kan echt 100 gesprekken hebben met een psycholoog of met iemand waar je mee kan praten. Als je zelf niet ermee in de slag wil.
Ja, als je op de oppervlakte blijft.
Ja, of Freud kan tegenover je zitten. Nee, ja. Dus uiteindelijk die gesprekken hielpen. En de gesprekken met mijn vrienden die ik een soort van uiteindelijk heb afgedwongen. Maar heb gezegd van sorry, maar ik heb dit nu echt nodig. Dat hielp. En uiteindelijk moet je het vooral ook gewoon heel erg zelf doen. Tenminste, voor mij. Ik kan van mezelf spreken.
Ja,
ja, en begin dit jaar, dat heb ik wat stiller gehouden. Omdat ik dat zelf heel moeilijk vond. En ik zit heel dit soort moment te zoeken wanneer ik het ga delen. Maar goed, nou bij deze dan de eerste keer. Spoiler, alles is eigenlijk goed. Maar er leek alsof er een uitzaaiing was.
Oké.
Okay. Oh, spannend.
Ja, was eind vorig jaar, begin dit jaar. Uiteindelijk bleek het niet zo te zijn. Bleek gewoon een soort van weefsel wat raar is gegroeid, maar niet schadelijk is. Niet slecht. Maar toen kwam alles wel weer helemaal terug. Ja. En ook dat praten erover. En toen merkte ik dat de mensen om mij heen, dat ik die inmiddels soort van had gecoacht hoe mij te helpen.
Wow, fijn.
Ja. Ja, maar dat ik zelf veel beter kon aangeven. En dat ik nu een partner heb die echt vol in de lieve zorgmodus ging. En er echt helemaal voor me was. En ja, dus dat ja.
Dus nu is het heel anders.
Nu is het heel anders. Dus
nu oude rot in.
Mijn lichaam ging nog een soort van, dacht van, even een do-over. Even kijken hoe je er nu mee omgaat. Nou, het ging een stuk beter. Dus,
En het lichamelijke deel, want ik was in de veronderstelling, dat was heel naïef van mij, van je hebt die operatie en dan herstel je. En dan is het weer oké. Maar dat...
Nou, een heel groot deel is oké, gelukkig. Alles doet het nog, aan alle kanten. Wat een groot verschil is dat je... ik word nog wel van binnen ongesteld, maar aan de buitenkant merk je niks. Wat echt fucking fijn is, want nooit bloed.
Maar wel bijvoorbeeld de hormonen.
Heel raar is, want je probeert bij te houden. Heb ik nou buikpijn van? Heb ik een verkeerde mossel gegeten? Of is er iets aan de hand? En op een gegeven moment ga je het dan bijhouden. Maar dat,
Hou je nu je cyclus
bij? Ik hou het nu bij. Maar dan denk ik altijd, is dit nou mijn ijssprong of mijn menstruatieweek die ik niet merk? Van je weet het niet.
Nee,
Dat is soms best wel lastig. Want dan op een gegeven moment weet je wel van, dit is die kramp, weet je wel. En dan word je straks wakker en dan, of de volgende nacht wakker en dan ligt er bloed. Dus dat is bij mij veranderd, maar dat is best wel fijn. Als je geen kinderwens hebt, zoals ik heb, is het heel chill dat je nooit bang hoeft te zijn. Ik merkte dat ik vorig jaar opeens dacht, nee, natuurlijk niet. En dan ben ik ook nog in een lesbische relatie. Dus dat wordt helemaal vrij uniek als dat zou lukken.
Onmogelijk.
Ja, maar dat ik heel dom echt zo dacht van, ik ben zo misselijk. Wat zal het er aan de hand zijn? En dat ik dacht, ik heb echt twee hele goede redenen waarom dit niet een zwangerschap kan zijn.
Maar heel
erg hard om gelachen met Norma. Maar nee, dus dat is veranderd. Maar dat vind ik allebei niet heel erg. Mm-hmm. Het enige wat ik wel heel erg vind, en dat komt helaas vaak voor, ik weet geen percentage, bij vrouwen die dan zo'n radicale baarmoederverwijdering hebben gehad. Die heb ik dus ook gehad. Dan wordt niet alleen de baarmoeder verwijderd, maar steunweefsel en lymfeklieren eromheen ook. En als dat gebeurt, dan worden er vaak zoveel lymfeklieren weggehaald dat er lymfödeem ontstaat. En dan heb je dus allemaal vochtophopingen in je lijf op een bepaalde plek. Bij mij zat in mijn liezen en in mijn bovenbenen. Waar het vocht niet meer weg kan. En dan krijg je dus een heel dik been.
Want dat zijn lymfeklieren die dat vocht normaliter soort van reguleren.
Ja, dat is een heel grappige vergelijking die mijn arts ooit heeft gegeven. Mocht je ooit denken, ik ken iemand met lymfödeem, dan weet je nu hoe het werkt. Normaal heb je een soort snelweg met afritten en autootjes erop. En je hebt genoeg afritten voor de autootjes om eraf te gaan. Maar in dit geval bij lymfödeem zijn er minder afritten, maar evenveel autootjes.
Ja.
Dus de autootjes, wat gaan ze doen? Die hoopt op en propt. En je lichaam zou dan eigenlijk nieuwe afritten moeten aanmaken. Maar dat kan niet. Nee. Die lymfeklieren komen nooit meer terug. Bij mij zijn er bijna 30 weggehaald. Dat is best veel.
Ja.
Maar die groeien niet meer aan. Die komen niet meer terug. Dus wat moet je lichaam leren? De autootjes, zeg maar, de goede kant op te sturen. En niet allemaal afrit A te nemen. Zeg maar dat.
En dat doet ook pijn?
En dat doet... Het is meer totaal ongemak. Zelfs als je wat vollere benen hebt en die schuren heel erg tegen elkaar aan. Is het pijn. Het is gewoon een soort van zwaar. En het is veel. En aan het eind van de dag wil je gewoon alleen maar zitten of liggen. Dat is het een beetje. Er zijn een hele hoop kleren die ik niet meer pas. Terwijl ik wat geen vet is, het is vocht.
Hmm.
Dat vind ik soms...
Wordt het in de gedurende de dag?
Ja.
Dat?
Soms sta ik ermee op en is het heel erg. Ik heb nu echt een goede dag. Ik ga elke week naar een lymfedematherapeut.
Voor een soort massage?
Een uur, ja. Een soort hele heftige massage. En ook allerlei andere delen van je lichaam worden dan gemasseerd waar nog wel lymfeklieren zitten om die te zeggen, hallo, jullie zijn de afritten die het moeten gaan doen voor dit lichaam. En ik heb hele sexy steunbroekjes. En een soort van bedenk spanks en dan nog 10 keer strakker. Zeg maar dat je na 5 minuten in je diner het uit wilt trekken. Oh, maar dat, dus die draag ik thuis.
Maar dat helpt wel.
Dat helpt enorm, maar het zit vreselijk. En je kan al helemaal niet mee uit eten. En laat staan sporten of dansen of dat soort dingen. Dus ik heb mezelf... Dat heeft wel echt lang geduurd. De corona hielp daar fantastisch bij. Ik heb echt tegen mezelf nu gezegd... Er is absoluut geen noodzaak meer om hele strakke broeken aan te doen. En hele hoge hakken te dragen. Die pandemie hielp daar heel erg bij. Of misschien ouder worden.
Comfort voor alles.
Maar bij mij is het gewoon echt zo. Ik heb gewoon allemaal hele fijne broeken die soort van joggingachtig zitten. Maar er wel netjes uitzien. En panties kunnen vaak wel. Maar ik heb laatst dacht ik weer. Oh, ik doe die hele leuke skinny broek aan. En dan leuk met laagjes met 8 centimeter, 10 centimeter hak erbij. Nou, dan s'avonds kun je gewoon echt... Nou ja, s'middags kun je... Maar ik ben gewoon, moet je gewoon naar huis. En dan mijn been omhoog. En moet koelen. En die broekjes aan wat niet gaat. Als je been soort van... Mijn been wordt denk ik... Ik heb normaal maat 36, 38. En dat been is dan echt 40, 42.
Ja.
Oh ja.
En dan soms ook één meer dan de ander. Vooral, dat is heel ook leuk. Was daar de broek wel, daar niet.
Ja.
Ja, maar je wordt er wel inventief van. En er zijn ook hele goede dagen.
Ja.
Als het niet zo warm is, dan helpt het. Maar dat is iets dat ik totaal onderschat.
Ja, dat zal. Ja, maar je verwacht het niet. Verwacht het niet.
Nee, en dat is ooit op een gegeven moment echt op het eind van het traject gezegd. En soms gebeurt het ook niet. Niet iedereen heeft hier last van. Maar ook dat is weer een goede. Er wordt niet meteen zo'n therapeut toegewezen. Dan is het, ga maar even kijken hoe het is. Ga maar even over. Oh, ga maar een jaar.
En dan moet je zelf weer aan de bel trekken.
Ik heb pas na een jaar, na mijn operatie, de eerste afspraak bij zo'n therapeut gehad. Terwijl het kan echt geen kwaad, want het is gewoon een massage. Het doet wel pijn in het begin. Maar het kan. Het is niet dat het nog. Ik bedoel, je moest zo niet na een week na de operatie doen. Maar het was gewoon, kijk het maar een jaar aan. En ik heb nu denk ik, god, ik had er zoveel eerder heen moeten gaan. Ook dat zelf aan de bel.
Zelf aan de bel trekken.
Ja, of iemand zoeken die het ook heeft gehad, helaas.
Ja, nou ja, sowieso jouw boek
of mijn
lezen,
boek lezen.
Ja.
En dan gewoon denk ik, ik ga nu aan de bel trekken.
Ja, en uiteindelijk dat ook, dat een hoop vrouwen, wat jou zei van 6 op de 10, doet het uitstrekje. Maar laten we alsjeblieft blij zijn, 30 is dan laat aan de latere kant, maar nog steeds gewoon goed. En we leven in een land waar het vergoed wordt vanaf je 30ste, daarvoor helaas niet. Maar laten we daar gewoon alsjeblieft gebruik van maken. En als je zegt het is ongemakkelijk, ik wil dat nog heel graag benadrukken. Tegenwoordig is er de optie voor een thuistest.
Ja. Heb ik zelf ook gedaan.
Ja, dat is. Ik heb hem nooit gedaan, maar het schijnt best makkelijk te zijn.
Ja, heel makkelijk.
En toen zei laatst iemand, ja, maar als de uitslag dan niet goed is, moet je alsnog naar de arts. Toen dacht ik, ja. Als de uitslag niet goed is, moet je sowieso. Een soort van, ja, je kan niet thuis dan kanker genezen. Dat zou wel fijn zijn. Niet dat het dan kanker zou zijn. Een hele slechte
kanker geneespakket thuis.
Hetzelfde. Dus die vind ik belangrijk om te benadrukken. En ja. Vrouwen die zeggen, het is ongemakkelijk. Ik vond het zelf wat wel meevallen, maar dat is voor iedereen heel persoonlijk. Maar ja, het hard gezegd, kanker is echt veel ongemakkelijker.
Ja.
Ja, dus doe hem alsjeblieft. Of in ieder geval, praat erover. Laat ik het zo zeggen. Ik wil vrouwen absoluut niet zeggen wat ze moeten doen. Maar ik ga ze wel op het hart drukken van denk erover na. Praat erover.
Serieus. Ja.
Ja, en ook praat erover met je vriendin. Ik heb nog steeds vriendinnen waarvan ik denk, heb jij die nou gedaan toen je 30 was?
Ja. Niet zeg.
Dus dat is ook wel weer een reminder voor mezelf. Van niet dat ik nou bij elk theekrantje.
Was wel leuk, want ik had
onderwerpen nog in gaan gooien. Maar
ik had het over je boek met vriendinnen. En toen was meteen dat ook het onderwerp van gesprek.
Ah, wat
zo
goed.
Van heeft had iedereen het gedaan en eentje dan niet. En die moest nog steeds de afspraak maken. En dat heeft ze volgens mij gedaan nu.
Nou,
dus dat zijn dan toch gesprekken die geopend worden.
Ja, moedig mensen ook aan om het te doen.
De dag krijg ik echt nog steeds tranen van in mijn ogen. Ja. En elke week de reacties die ik. De reacties die ik krijg nog steeds op Instagram zijn zo bijzonder. Soms ook heel zwaar.
Ja.
Ja.
Soms zijn het er ook letterlijk 50 in de week. Hmm. Als ik net even het onderwerp heb aangesneden. Maar als in altijd goed. Van blijf het sturen. Maar hoeveel vrouwen dan zeggen, nu pas denk ik erover na. Nu pas ben ik het gaan doen. Ik word al 3 jaar niet serieus genomen door mijn arts.
Ja.
Want van de week nog een meisje zei, ik ben 27. Wel jarenlang heb ik dit. En mijn huisarts weigert mij een uitstrijkje af te nemen. Van, het is een wattenstaafje die er even in gaat. Het is niet een MRI-scan.
Kan je dat nou iemand weigeren ook?
Ja, die zegt, je bent nog geen 30. Wacht maar. Ik kan er niet bij.
Nee.
Ik zit dan huilend en boos zo'n bericht te lezen. Ik denk dan, waar woont die huisarts?
Ja, we gaan met z'n allen.
Op de barricade. Maar dat het maakt me gelukkig ook wel heel strijdbaar. Maar ik vind het verschrikkelijk dat het is een uitstrijkje. Dit is puur een geldkwestie. Het is niet moeilijk. Het is zo gepiept.
En als er echt iets ernstig aan de hand is, dan bespaar je ook allemaal.
Ja, en het kan ook endometriose zijn. Of PCOS. Of een disbalans.
En daar gaan we weer. Het wordt gewoon niet serieus genomen.
Ja, ik kan niet over blijven praten.
Ugh. Nou, koop allemaal het boek. Ja. Zou ik willen zeggen.
Lees het.
Je bent jong en je krijgt wat. En
geef het door. En dank je wel.
Dank jullie wel.
Tijd voor onze afsluitende rubriek. De Demonies NO. Marilot, jij hebt de NO. Waar ging jouw bloed van koken deze week?
2 dingen. Ding 1. Is, er komt een nieuwe voetgangersbrug in Nijmegen volgend jaar. En de gemeente Nijmegen was hartstikke trots op natuurlijk met veel bombarie dat ontwerp onthuld van de 72 meter lange brug. Maar wat blijkt, die brug is niet toegankelijk voor rolstoel, rollator of scootmobielgebruikers. En ook niet voor mensen met kinderwagens.
Maar wel voor honden.
Wel voor honden.
Tijdens ze zelf.
Die kunnen lopen.
Nee, het is echt waar. Ja, het is heel erg, maar ze zeiden dat.
Is dat een unique selling point? Een hond kan ergens
over. Nou, dat wel voor honden. Eventjes, die hele brug die bestaat dus uit trappen. En het is te stijl voor bijvoorbeeld een rolstoel. Je kan er gewoon niet overheen met een rolstoel. En de gemeente die zei dus, want er was commentaar omdat het niet rolstoel toegankelijk is. En toen zei de gemeente, de brug is niet toegankelijk voor rolstoelen. Om een brugrolstoel toegankelijk te maken, moeten er hellingbanen, een beweegbare brug of liften worden gemaakt. Omdat er maar beperkte ruimte is, zijn hellingbanen niet mogelijk. Daarbij is er niet genoeg budget voor de eerste 2. En dat vond ik de allerergste nog, op deze manier is de brug ook niet toegankelijk voor fietsers en brommers, waardoor er een veilige looproute ontstaat. Dus dan ga je dus de toegankelijkheid van een brug en dus de rolstoelgebruik ga je vergelijken. Ga je rolstoelgebruik
een soort afstrepen, het een tegen het ander. Ja. Van, ja, kijk, jullie mogen er niet op.
Maar je hebt ook geen
maar
fietsers.
Maar wees blij, want het is hartstikke veilig.
Dat is toch Maar sowieso, dat hele budget is toch zo weird. Want het is toegankelijkheid is geen luxe. Toegankelijkheid is een fucking mensenrecht.
Ja.
Er is een heel VN-verdrag over toegankelijkheid. En dat iedereen daar recht op heeft. En dat heeft Nederland ook gewoon ondertekend. Dus dit is discriminatie.
Het is ook geen sierbrug. Het is niet een versiering. Het is toch makkelijker van A naar B te komen, toch?
Ja,
of is
iedereen...
het letterlijk alleen maar een kunstwerk?
Nee. Het maakt de route af.
Nou ja, dan gaat het over toegankelijkheid voor een ieder.
Oh, echt.
Maar het ding is ook, de wereld is natuurlijk heel ontoegankelijk. Dat zit hem soms ook in regelgeving. Maar als je eenmaal je architectuur...
Dit is een nieuwe brug.
Ja, maar je moet er ook gewoon dag één over nadenken.
Precies.
Het klinkt alsof ze zo de laatste beitel eraan het slaan. En dan,
en je kan nog inderdaad zo denken van de wereld is al ontoegankelijk. Oké. Zwa is kut.
Zeg maar, er zijn heel veel dingen die we niet meer kunnen oplossen. Of we moeten bijvoorbeeld heel de binnenstad van Amsterdam.
Maar gaan geen
nieuwe grachtenpandjes.
Nee, dit moet toch in het allereerste plan wat zo'n aanbesteden.
Oh, mijn bloed kookt.
Ik hoop wel dat het nu dan op de agenda wordt gezet dat niemand meer de Nijmegenfout hoeft te maken of zo.
Ja, maar kunnen we niet toch wat doen? Om Nijmegen te stoppen?
Nee, ja, het kan. Want deze brug staat gepland voor volgend jaar. En er liggen nu blijkbaar... Er worden vergunningen aangevraagd. En er liggen aanvragen.
Maar hij moet nog gebouwd.
Dus hij moet nog gebouwd.
Oh, het was een illustratie. Ik zag een foto. Maar dat leek heel erg.
Ja. Ja. Dus ik zou zeggen, als je er zin in hebt... Of niet, maar doe het gewoon. Stuur een mailtje naar de gemeente Nijmegen. Ik zal wel even in de show notes even opzoeken... waar dat naartoe moet. En dan... anders al zet je er gewoon in. Hey, fucking kut dat jullie rolstoelgebruikers discrimineren. Die brug is... kut. En zo. Of zoiets.
En cent.
Puur dat. En cent. Ja. Maar goed, er is wel ophef hoor. En inmiddels heeft er ook een gemeenteraadslid al een contact gezocht met een bedrijf dat dus gespecialiseerd is in het aanleggen van die liften. En heeft ook een offerte en zo al ingediend bij de gemeente van dit moet er komen. Dus zijn wel dingen gaande. Ik hoop dat het opgelost wordt. Maar ik vind het echt schandalig dat dit het plan was.
Ja, eens. En de reactie erop ook echt.
Ja.
Maar ja, alles. Ja. Alles. Ja.
Noding 2.
Oh ja, je had 2.
Ja, sorry. Over Britney Spears.
Oh.
Popster Britney Spears. Want die heeft vorige week voor het eerst in jaren gesproken over de situatie waar ze in zit. En dat is verschrikkelijk. Sinds 2008 staat ze onder toezichtstelling van haar vader. Omdat het toen niet goed met haar ging. Maar dat is dus nu 13 jaar. En deze meid is nu 39 en ze mag niks zelf beslissen. Haar vader heeft zeggenschap over haar financiën, haar eigendommen en alle andere aspecten in haar leven. En het is dus blijkbaar heel moeilijk om daaruit te komen. Zo'n curatorschap in Amerika, als je daar in zit, dan zijn de wetten zo dat je er dus bijna niet meer uitkomt. Ze mag niks zelfs meer beslissen. Haar doen, laten, gaan en staan wordt gecontroleerd. Geld, creditcard, paspoort, telefoon.
Of ze kinderen nog mag krijgen. Ze moet een spiraaltje in houden.
Maar daar wil ik het nog eventjes over hebben. Want een van de dingen is dus... zij wil eigenlijk kinderen met haar vriend. Maar ze heeft een gedwongen spiraaltje nu. Nou, en daar was... ik was daar ook heel erg van onder de indruk. Want dat is gewoon het recht op zelfbeschikking schenden. Maar ja, toen zag ik op dit... en dit is waar... op Twitter zag ik meerdere draadjes van mensen die zeiden, ja, hallo, dit is natuurlijk heel erg van Britney, maar het is nu dus wel weer een witte, rijke, beroemde vrouw die dit zegt. En dan staat heel de wereld op zijn kop van, oh my god, zij wordt gedwongen om anticonceptie te gebruiken.
Ja, wat erg.
Maar
ja,
dit gebeurt.
Dit gebeurt. Ja. Als in, dit gebeurt in de 19e, 20e en ook nog in de 21e eeuw gewoon heel erg veel. En gedwongen sterilisatie en gedwongen anticonceptie. En dat overkomt vooral mensen, of overkomt, dat wordt mensen aangedaan. En dat zijn dan vooral vrouwen van kleur, vrouwen met een beperking, arme vrouwen, vrouwen met HIV. Die zijn hier dus allemaal het slachtoffer van.
Ja.
En ik was dus nu even aan het zoeken naar gevallen in Amerika. En zelfs in 2019, maar ook zeg maar gewoon in de jaren 2000, immigrantenvrouwen die dus gedwongen hun baarmoeder, bij wie gedwongen hun baarmoeder wordt verwijderd. En zonder dat ze daar toestemming voor geven. Vrouwen in gevangenissen die, omdat ze dan zogenaamd slechte ouders zijn, die gedwongen worden om anticonceptie te gebruiken.
Ja.
En dat is Amerika. Maar ik dacht van ineens ook, vorig jaar hadden we nog een fucking discussie in Nederland. Toen kwam er een petitie opeens van een of andere kinderrechter die vond dat vrouwen die door verslaving, psychiatrische ziekte of verstandelijke beperking niet goed voor hun kind kunnen zorgen, gedwongen moeten worden om anticonceptie te nemen.
Wow. En heel veel mensen gaan mee in deze gedachtegang, hè? Want het is zo zielig voor de kinderen. Ja. La, la, la. Maar zelfbeschikking first, mensen. Yes.
Altijd.
Echt, ja. Ja.
Je moet je altijd afvragen, wie ben jij om te beslissen dat een ander geen kind mag krijgen? Ja. En daar, ongeacht wat de situatie is, ongeacht of iemand of jij vindt dat iemand
mag
zelf
wat
die beslissing
van vinden, mag, van denken.
Je mag er wat van denken, maar zeg het liever niet hardop. Nee. En zeker niet als je kindrechter bent. En het is je hebt gewoon niks te maken met de zelfbeschikking, met het lijf van een ander. Dus eigenlijk is Menno dat het dus nu toch weer zo'n een witte, rijke, beroemde vrouw er dus slachtoffer van moet worden voordat de wereld een fuck geeft. Nou, Nidia, maak ons even blij.
Yeah, yeah. Yeah. Nou, vandaag is het 1 juli, oftewel Kitty Kotti. Tenminste, vandaag nu wij in de studio zitten. Als je het luistert is het al iets later. En dat is, voor de mensen die dat niet weten, dat is de dag waarop het slavernijverleden in de Nederlandse koloniën wordt herdacht. En de afschaffing van de slavernij wordt gevierd. Dus het is zowel een herdenking als een viering. 600.000 mensen werden door Nederland tot slaaf gemaakt. En gedwongen te werk gesteld in de meest mensonterende omstandigheden. We hebben het over familienamen die werden afgenomen. Excessief geweld, moord. Mensen die stierven van uitputting. Dus het is één groot afschuwelijk verhaal. En toen het uiteindelijk werd afgeschaft, hebben slechts 46.000 van die 600.000, inclusief hun nazaten, dus die moet je er eigenlijk nog bij optellen, het overleeft. Dus dit is één groot verschrikkelijk verhaal. Alsnog wil de overheid er niet aan om daar excuses voor aan te bieden. Tot mijn verbijstering.
Ja, echt hoe dan? Bizar.
Ja. Maar waar komt dan toch nog een soort yes? Dat is dat vandaag tijdens de Kitty Kotti herdenking er een historisch moment was. Namelijk burgemeester Halsema. Die heeft namens het stadsbestuur van Amsterdam officieel excuses aangeboden voor het slavernijverleden. En ook erkend. Hey, hallo,
we hebben
een slavernijverleden.
Ja. Ja.
Dat was afschuwelijk. We hebben hier zelf al deze stappen ingezet. En dan bedoel ik met zelf de gemeente of de stad Amsterdam. Want wat je dus heel veel hoort is, maar wij hebben dat toch niet gedaan. Wij zijn, dat maakt niet uit. Wij als Nederland, de overheid Nederland, die hoort hier de excuses voor aan te bieden. En dat Amsterdam dat gedaan heeft, dat is een soort eerste stap. Amsterdam heeft namelijk zwaar geprofiteerd van de slavernij. Er zijn ook onderzoeken naar gedaan. Ik geloof iets van 40% of zo van
heel
de
veel
bruto nationaal.
Ja.
En die speech van Halsema, die kun je ook nog zo geschreven teruglezen. Dus,
zou ik ook zeker aanraden. Ik had ook de herdenking, tot we de studio in moesten, had ik hem hier aanstaan op de radio. Dus heb ik ook geluisterd. En ik zou ook zeker aanraden om ook de speeches, om eigenlijk gewoon de herdenking terug te kijken als je dat niet gedaan hebt. Ook omdat het, voor heel veel mensen is het slavernijverleden iets heel erg, het is genegeerd. Het is, we hebben er weinig over. Op school kreeg ik er volgens mij één paragraaf over.
Maar het VOC komt natuurlijk heel lang. Oh, dat is een skat en peper. En daar gaat dan 10 pagina's over. En dat,
wat er gebeurd is en op welke schaal en op welke, hoe zeg ik dat? Een ingericht systeem, zeg maar. 3 eeuwen lang. Waarop we mensen uitbuiten.
Ja.
Ja, en waardoor we dus hier in Amsterdam, oh, wat een mooie gevels. En oh, die prachtige schilderijen. Waarop al die machtige mannen toch zo mooi zijn komt
allemaal over de rug
hier
van.
En je noemt het, we noemen het de Gouden Eeuw. En het is nog steeds de gouden bocht hier op de grachtgordel. En zo, er waren gouden dingen. Maar ook heel veel. En dat moet
het
beter. Ja.
Er is een slavernij tentoonstelling in het Rijk.
Ja.
Die heb ik nog niet gezien. Maar ik was wel in het Rijkslaat. En ze hebben nu ook bij de meer permanente werken. Hebben ze nu bij sommige werken hebben ze er een bordje bij
hangen.
Waar ze dus uitleggen. Want er is bijvoorbeeld, ik weet niet meer, ik heb mijn kennis niet paraat. Maar er is één schilderij van een of andere koning. Die dan zijn die gaat bijna dood. Die verdeelt zijn rijkdom of zo. En dat wordt dus heel erg, op het originele bordje wordt dat heel erg gepresenteerd. Van nou, deze man was rijk.
Rijke mensen, leuke rijke man.
En dan staat daar nu onder, dus een bordje waarin ook uitgelegd wordt hoe die rijk is geworden. En over de ruggen van welke mensen. En toen dacht ik wel, dit is eigenlijk zo cruciaal dat dit hier staat.
Ja. Maar dit is dus ook wat de gemeente Amsterdam ook probeert te doen. Dus ook bijvoorbeeld bij straatnamen of zo, zeg maar, meer context te bieden.
Ja.
Want het moet natuurlijk niet alleen blijven bij officiële excuses, maar ook in verdere erkenning en ook educatie, denk ik. En
Pietlijntunnel.
Dat soort dingen, weet je wel. Ja. We moeten daar gewoon iets mee als land, als stad, maar ook als land. En natuurlijk ook erkennen dat wat er toen speelde, dat dat nog altijd doorwerkt in nu. En dat er nog steeds racisme en ongelijkheid is. En dat daar iets aan gedaan moet worden. En dat dat allemaal verband ook houdt met elkaar. Dat kan je niet zo los van elkaar zien.
Nee.
Overigens, Rutte die heeft dus ooit gezegd dat hij het polariserend vindt om vanuit het kabinet de stap te maken om excuses aan te bieden.
En wil gewoon niet betalen.
Ik vind dat wel passen ook bij zijn houding. Ook, van een afwachtende houding als het aankomt op racisme. Maar goed.
Ook over zwarte pieten.
Maar
zo, ja.
De minister van Binnenlandse Zaken, Ollongren, die heeft dus vandaag ook een toespraak gehouden tijdens de herdenking. En ze zei niet de excuses, uiteraard niet. Dat zou raar zijn als ze dan opeens zou zeggen, nou ook nog excuses van over. Dat kan natuurlijk niet. Maar ze zei wel, we kunnen niet om excuses heen. Ah, dus daarmee zetten ze een aanzetje. Ja. En er werd gesproken over initiatieven om het slavernijverleden breder onder de aandacht te brengen in de samenleving. Dus dan heb je het bijvoorbeeld over een nationaal museum en over het eerherstel van de verzetsheld Anton de Kom.
Ja.
Dus dat soort stappen. En dan, ja, educatie, lessen, moet gewoon veel
gewoon
en veel meer aandacht naartoe. En ik heb vandaag ook weer zoveel geleerd, gewoon door die herdenking te kijken. En schaam me kapot dat niet iets is wat ik dan al wist.
Nee.
Dat je denkt, 600.000 mensen, ik wist het niet. Nee. Dat is zoveel. Mm-hmm. Maar goed, kleine yes dus voor dat er dus nu wel excuses vanuit Amsterdam zijn aangeboden.
Verder vooral een no. Dit was aflevering 70. Dankjewel Monique. Je boek, je bent jong en je krijgt wat licht voor een prikkie in de winkel. Dus mensen, gaat heen en lees.
Ja, wat is ook nog... Het is een... Hoe heet dat? Mid-price editie of zo?
Ja, gewoon in de uitverkoop gedaan.
Gewoon in de uitverkoop,
nee,
lekker.
En het e-book is er ook nog steeds. Die is helemaal voordelig. Dus als je lekker lezen.
De Storytel. Want we hebben een eigen Storytel pagina.
Wat tof.
Wat is nou die web? Daar hebben we jou opgezet.
Wat leuk. Hij luistert voor hem. Niet door mij ingesproken. Maar mocht je lekker willen luisteren, dan dat ook.
Kan dat.
Ja.
Daniel van de Poppen. Wat heb je dit weer heerlijk geëdit, schat? De mensen die zullen denken dat het allemaal in één take is opgenomen. In werkelijkheid hebben we weer 3 dagen gezeten. Allemaal opnieuw.
Slaapzakken zijn
net opgenomen. Dankjewel. Lucas de Geer, dankjewel voor de jingles. Ik heb weer lekker mee gedanst en gezongen. En websitebouwer, onderhouder en allround cool mens Lisbeth Smit. Jou ook weer bedankt voor alles.
En dan wordt het nu even sentimenteel. Want lieve luisteraar, dit is het moment waarop we afscheid nemen.
Nee.
Niet voor altijd, maar wel... voor even, want we gaan met vakant. Over 2 weken dus geen nieuwe aflevering in je feed. Over 4 weken dan weer wel.
Ja, we gaan de pauzestand in, dus ga maar vooral niet mailen.
Nee.
En bewaar al je levenskwesties, je vragen en je demonie yesen en noen voor... wanneer is dat? Augustus?
Misschien wel.
Ergens in augustus.
Ergens eind juli, begin augustus.
En ga lekker los op de Slack als je wel wil kletsen over anything feminisme. Als je ons mailt op info@demonyhoney.nl, dan krijg je een auto-reply met de link erin.
Ja, en ga je ons nou te erg missen, dan kun je ons steunen met een maandelijkse donatie via petje.af/demonyhoney. En dan krijg je toegang tot exclusieve bonuscontent waarover ik al een spoiler had gegeven aan het begin van deze aflevering.
Kan echt niet.
Het is helemaal leuk inhoudelijk alles.
Geef geld of niet.
Altijd zelf weten.
Fijne vakantie aan onszelf.
Ja.
Fijne vakantie
voor jullie.
Fijne
vakantie, mensen.
Ja. Doei.